Goedenavond, welkom. Vanavond niet de geplande raadsvergadering, maar een informatieavond. Ik neem aan dat u hongerig bent. We hebben vanavond vier onderdelen. Van 7:30 tot 8:00 de stand van zaken Griffieplan. Van 8:00 tot 9:15 de milieueffectrapportage. Dan milieuregelgeving en tot slot effecten financiële crisis. Ik wou er maar vanuit gaan dat de inleiders zelf hun tijd in de gaten houden. Dat ze zelf proberen op het afgesproken tijdstip klaar te zijn. Dat u uw bijdrage levert aan de avond middels vragen, middels discussie. Dus ik zal mij niet gedragen als een voorzitter, maar ga rustig mee zitten luisteren. Ik wil alleen vragen, op het moment dat u uw bijdrage wilt leveren, om dan uiteraard wel even gebruik te maken van de microfoon, zodat het ook via internet goed gevolgd kan worden. Ik wens u een plezierige avond. Jan, aan jou.
Goed. Dank je wel. Begin van de avond, aangekondigd, de stand van zaken van het Griffieplan. Wat hebben we bereikt? Wat willen we nog bereiken? Of wat willen we niet meer bereiken? Dus ik heb het samengevat in een presentatie van maximaal 1/2 uur. Uiteraard probeer ik het toch wat interactief te houden. Dus vragen tussentijds, stel die rustig. Geen debat, maar wel vragen uiteraard. En we hopen dat we met wat er vanavond uitkomt, wij bedoel ik dan, Soy en ik als Griffie, een slag kunnen maken nog voor het, laat ik zeggen, het komende jaar. De Groningen zegt dat zo mooi, wat we nog goed stro kunnen zetten, geloof ik. Hè? De inhoud van vanavond is eigenlijk een korte terugblik. Wat gerealiseerd is, wat in een tussen haakjes nog niet is gerealiseerd en wat we eventueel nog willen realiseren. Dat is ook uiteraard van wat jullie wensen daarbij zijn. Een korte terugblik, en dan pak ik ook even mijn aantekeningen erbij. Dan moet je het ook doen. Ja. Het Griffieplan is in 2007 door jullie raad, of door uw raad vastgesteld, in juni was het. Uiteraard als een legitimatie voor mij als griffier om voor de raad ook zijn werkzaamheden te verrichten. En is eigenlijk ook gebaseerd op een drietal pijlers. De raad meer aan de voorkant van het beleidsproces, dat was een van de doelstellingen. Het verbeteren van de vergaderstructuur en ook de vergadercultuur. En uiteraard, dat plan is dan vervolgens vertaald in een 32-tal punten. En die 32-tal punten die heb ik samengevat in wat we zometeen gaan zien wat bereikt is. Eventueel nog bereikt moet worden en wat op dit moment niet gehaald is. Over het algemeen kan ik wel zeggen, dat is de conclusie die ik wel getrokken heb, dat ja, een en ander wel redelijk volgens planning verloopt. Bewust een aantal zaken niet in 2007 opgepakt, maar pas bijvoorbeeld in 2009. En ik moet zeggen dat de planning wat dat betreft wel redelijk is opgezet. Ik denk ook dat het punt van de raad meer aan de voorkant van het beleidsproces, we toch kunnen constateren in de afgelopen periode dat het redelijk gehaald is. Tenminste ook de kadernotes die de afgelopen periode zijn verschenen, ook zorgen dat vanuit, ik noem het toch maar de strategische raadsagenda, toch ook zaken op de agenda zijn terechtgekomen van de raad, waarbij de raad ook zelf een stuk stuur in handen heeft genomen. Ook het onderwerp informeren, opineren, besluitvormen zit er redelijk in. In ieder geval wel de informatiemomenten, informatieavonden. Besluitvorming zat natuurlijk al in, loopt ook vervolgens prima. Wat nog wat niet goed uit de verf gekomen is de afgelopen periode is het opinierende gedeelte. Ik denk dat we daar nog een slag met elkaar kunnen maken, voor zover we dat willen. Ja, de vergadercultuur. De poging is wel ondernomen om wat betere voorstellen te krijgen, ook richting uw raad. Er zit nog wat in het vat, zoals dat heet, ik kom er zo meteen op terug. Nog wat aandachtspunten ook voor de komende tijd, wat ook met name richting de raad straks merkbaar is, dat de voorstellen nog beter zullen zijn dan ze op dit moment zijn. Ik geef verder naar de volgende dia. Wat op dit moment gerealiseerd is, en ik noem eens even puntgewijs. In ieder geval is er een samenstelling in werkwijze van het presidium, vastgelegd in het reglement van orde. In ieder geval, het is geen, voor alle duidelijkheid, voor raadsleden die niet in het presidium zijn vertegenwoordigd, pers of publieke tribune, dan wel kijkers op internet. Het is geen besluitvormend orgaan, het is een agendacommissie van de raad. waarin voorstellen worden doorgenomen en doorgeleid naar de gemeenteraad. Second agenda commissie, wel af en toe ook naar mij toe als griffier en naar de voorzitter van het presidium, af en toe ook feedback krijgen van de raad met een bepaalde voorstellen, of we daarmee op de goede weg zijn, of we dat in gang kunnen zetten. En om een keurig vastgelegd in het reglement van orde, hebben we ook vorig jaar, twee jaar geleden opnieuw vastgesteld. Dus wat dat betreft is dit punt, het griffieplan, in ieder geval voldoende gerealiseerd. Een ander onderwerp is het budget van de Rekenkamercommissie. Voldoende, ook teruggekoppeld in de Rekenkamercommissie. We hebben voor deze gemeente een euro per inwoner beschikbaar. Dus 32.000 euro op jaarbasis. En ook de geluiden uit de Rekenkamercommissie zijn zodanig gezegd, nou daar kunnen wij mee uit. We kunnen gemiddeld zo'n 2 tot 3 onderzoeken per jaar doen. Dat is voor de commissie zelf behapbaar. De commissie bestaat uit 3 externe leden. En mij persoon als toegevoegd ambtelijk secretaris. Dat is goed te doen. En vooralsnog, punt van, is het voldoende en moeten we daar een ander bedrag aan toekennen? Zegt de Rekenkamercommissie op dit moment van, nou prima zo. Moet ze laten. Nou, de kader stellen en de raad, taak van de raad meer ingevuld. Ik verwijs ook naar toch een aantal onderwerpen die uit de strategische raadsagenda afkomstig zijn. Ik vind persoonlijk dat we daar met elkaar wel meer inhoud aan hebben gegeven. Kan altijd beter uiteraard en dat is ook denk ik een uitdaging voor ons allemaal, ook voor mijzelf. Maar ik vind, als ik het zo terugkijk, dat ook de kadernoten die verschenen zijn, dat het wat dat betreft prima gewerkt heeft en tot nu toe nog steeds werkt. Verder hebben we ook een wat andere benadering gehad vanuit de accountant zelf richting de gemeenteraad als het gaat om de jaarrekening. De accountant heeft ook een paar keer poging ondernomen om iets anders met uw raad van gedachten te wisselen en te discussiëren over de uitkomst van de jaarrekening. Een van de punten was er ook die in het griffieplan stond in. Naar mijn mening ook redelijk is ingevuld de afgelopen periode. En verder de digitale dienstverlening, verslaglegging, het raadsinformatiesysteem. Een van de doelstellingen uit de strategische raadsagenda, maar ook uit het griffieplan. Videonotulering, nou vanaf juni 2008 ingevoerd. En naar mijn bescheiden mening nog succesvol, steeds succesvol. Gemiddeld aantal kijkers per live-uitzending zijn ongeveer 377. Als je kijkt naar de doelstelling om ook de burgers wat meer bij de politiek te betrekken, dan vind ik toch dat het aantal hits, je praat over hits, dus het kan zijn dat iemand 5 minuten kijkt en denkt van, nou, dit wil ik niet langer aanzien. Maar voor hetzelfde geld de hele avond kijkt, vind ik het toch wat dat betreft wel de goede weg. Er valt nog meer uit te halen, maar goed, dat heeft ook te maken met mogelijkheden die je als griffie, maar ook als raad ziet om nog een aantal zaken vanuit dat raadsinformatiesysteem op te zetten. Goed, gaat ook weer gepaard met geld. Wellicht dat voor een volgende raadsperiode interessant kan zijn. Ik noem bijvoorbeeld bij dit geval het ondertiteling van videonotulering voor mensen die slechthorend of doof zijn. Dat is ook een modus die ingevoerd kan worden. Alleen de kosten op dit moment zijn nog zodanig hoog dat we ook na overleg met het presidium hebben gezegd van nou laten we hier nog even van afzien en kijken of dit in de toekomst, wanneer daar meer concurrentie op de markt is, wat aantrekkelijk voor ons aan het worden is. Verder in ieder geval werkbezoeken. Voor ons gevoel loopt dat redelijk. Gemiddeld zo'n 2-3 per jaar. Voor dit jaar zit er op korte termijn in aan te kopen als het gaat om groenbeheer. Dat is vanuit de fractie van Leefbaar-Tinalo destijds op aangekaart van het bermbeheer. Nou, dat hebben we opgepakt. Binnenkort hebben wij met een van de leden van de fractie als Schiffie overleg om daar een programma voor te maken. Dat willen we combineren met wellicht iets van het begraafplaatsenbeleid. Verder ligt er nog in het verschiet een bezoek aan het Drents Plateau. Ook op aangeven van gemeentebelangen. En mogelijk nog een bezoek aan een museum die al een aantal keer bij ons heeft aangekondigd van we willen best een keer de gemeenteraad ontvangen en onze plannen laten zien. In het reglement van orde hebben we wat aanpassingen met elkaar gerealiseerd. Uiteraard was u zelf bij. Ook daar de ruimte voor, onder meer het onderwerp om ook op andere manier te gaan vergaderen. Dus andere vergadermodellen. De ruimte zit in ieder geval wel ingebouwd in het reglement van orde. En ja, daar ben ik zelf heel blij mee. En jullie ook, hoor ik wel uit de geluidende capaciteitsverbreiding van de griffie. Sonja is per 1 januari 2008 voor 22 uur werkzaam voor de griffie. En als het goed is hebben jullie ook wat dat betreft het positieve effect gemerkt. Nou, dit is wel een stukje bedrijfsvoering, want het volgende punt dat is ook inmiddels opgepakt. Oh, daar heb ik nog niet staan. Ja, dat is wat theoretisch misschien, maar als je op een griffie werkt of in een organisatie werkt, dan heb je je werkprocessen beschreven. Dat betekent dat iedereen kan zien wat je doet, wanneer je het doet en hoe je het doet. Dat kun je dus zeg maar monitoren. Het is ook van belang van bij bijvoorbeeld uitval of ziekte of aanwezigheid, dat een ander zo in kan springen. Het systeem is in een soort intranet beschikbaar. En op dit moment is het zo dat na een team bij de afdeling Financiën, de personeels- en salarisadministratie, wij de tweede zijn die het voor deze organisatie voor elkaar hebben gemaakt. Nou, in relatie met het laatste punt waar ik straks op kom, de verandering ambtelijke bijstand is inmiddels ook inderdaad vastgesteld. Het heeft ook geleid tot een ander model voor de fractievergoedingen die daarin meegenomen is. En een ander punt, ja, het werkgeverschap van de griffier. Ja, ik ben uw ambtenaar, ik val onder u, maar er hoort ook een stukje werkgeverschap bij. Een deel ligt er ook in het presidium. En ja, een van de dingen die je met een griffier doet is ook één keer per jaar een gesprek voeren, een functioneersgesprek. Je hebt er ook wel eens over gehad en inmiddels is dat gesprek onlangs geweest met twee namens uw raad en de voorzitter van de raad erbij. En die terugkoppeling die komt nog. Het voert mij nu te ver om daar nu op in te gaan. Lijkt me niet verstandig. Maar ik kan u wel zeggen dat ik wat betreft wel tevreden ben. En die had ik al genoemd. Nou, dit is ongeveer wat we de afgelopen tijd uit het griffieplan redelijk volgens schema hebben gerealiseerd. Ik heb hem op deze manier opgezet. Ik weet niet of er op dit moment voor de sheet die hier zichtbaar is vragen zijn vanuit jullie. Niet? Kan ik verder? Goed. Er is ook niet alles gerealiseerd of nog niet gerealiseerd. Ja, er zijn een paar punten waar we denk ik met elkaar over moeten hebben of we dat ook willen realiseren. Op ja, het komende jaar, deze vergaderperiode. In ieder geval een ander vergadermodel. We zijn ooit eens een keer gestart om een keer met een groep een delegatie naar Voorst te gaan. Het vergadermodel Voorst, wat toen vrij uniek was in Nederland, bezocht. Daar hebben we zelf wat dat betreft niks meer mee gedaan. De vraag is ook of we dat nog, en dat leg ik ook zomaar bij jullie neer, of wij in 2009, ja voor de verkiezing, nog met een ander vergadermodel moeten komen. Wat we wel met elkaar gerealiseerd hebben is meer het model van informeren, nog minder het openeren, daar zouden we meer invulling aan kunnen geven. En uiteraard besluitvorming blijft gewoon staan zoals het staat. Maar goed, of je terug wil naar, of je door wil naar een ander model, dat is even de vraag die ik gewoon ook hier neerleg. Tineke?
Haren, heeft hij ook het vergadermodel van Voorst opgepakt? Of daar ja, aan de slag gegaan?
Ja, die hebben het model opgepakt. Alleen, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet weet of ze met het model doorgegaan zijn. Want ik hoor daar wat, ik zie de meerdere gemeenten waarop men dus nieuwe modellen oppakt, maar er weer van afstapt. Of een model hebben wat wij inmiddels hebben. Alleen maar besluitvorming in de raad, maar weer terug gaan naar commissies. Ja, het is ook een beetje wat de vergadercultuur is in een gemeente. Kijk, het voordeel van dit model is, en wat wij nu hebben, en ik heb het laatst bijvoorbeeld in Koevoorden meegemaakt. Daar was ook Martin bij, we zijn laatst bij de Raad van Koevoorden geweest. Als voorbeeld, daar is een vergadermodel waarbij je dus ook met commissies werkt. Als ik gewoon kijk naar de planning waarop iets, en dan kijk ik ook vanuit het oogpunt van de burger, hè, daar komt iets wat voor de burger bestemd is, komt via een commissie naar de raad. Dat duurt normaliter via een commissiestelsel een week of 6, 7, 8, als je een beetje pech hebt in een bepaalde periode. Hier lukt dat zeker in 3 weken. En als het moet, je weet dat er iets aankomt, wij zeggen dat kunnen we meenemen, dan overleg je met het presidium en dat kan zelfs in 2 weken. En nou, het openen van de burger, gezien om een stukje dienstverlening, zeg ik van dit is wat dat betreft een prima model.
Maar Jan, kun jij aangeven waar het verschil in zit? Want ik kan mij niet voorstellen dat het anders is om dat in 14 dagen in de raad te brengen, als om dat in 14 dagen in de commissie te brengen.
Nou ja, kijk, als je een stelsel hebt van commissievergadering, raadsvergadering, dan heb je in ieder geval eerst iets wat je klaarmaakt voor het presidium en voor de commissie. Volgens wordt het daar besproken, komt het weer terug op de agenda van de raad. En daar zit in de regel bij een gemeente 2 weken tussen. Dus er is sowieso een speling van minstens 2 weken in tijd.
Je noemt net om het in 2 weken, om 2 weken in de raad te krijgen en 6 weken in de commissie te krijgen.
Nee, dat heb ik niet goed uitgelegd. Wat ik bedoel is, wat ik uit andere gemeenten heb gezien, via een planningssysteem wat men daar had. Hè, want ook in de voorbereiding stukken naar de raad en naar de commissies, in dat geval. heb je een planning van wanneer leef je iets aan, via het presidium naar de commissie en van de commissie uiteindelijk via het presidium weer naar de raad. Dan zat daar in de regel 6 tot 7 weken tijdspannen tussen. En bij ons is dat nooit meer dan 3 weken. Ja, het kan een keer 4 weken zijn, maar over het algemeen zijn wij wat dat betreft in een stukje dienstverlening vlot.
Jan, in Noorderveld beginnen ze ook met een proef voor een jaar. En daar hebben ze ook 2 keer raad. En dan op diezelfde avond is er dan zeg maar een soort commissievergadering en een raadsvergadering. En wat er in die commissievergadering bediscussieerd wordt, komt dan in de volgende raadsvergadering ter besluitvorming. En dan heb je een pauze waarbij je de burgers kan spreken. Tenminste, zo stond het in de krant.
Ja,
er zijn natuurlijk talloze mogelijkheden, maar...
Ja, dat is ook net datgene wat de raad wil, maar of je nou... En dat is een beetje mijn vraag ook naar jullie. En ook om daar denk ik de komende tijd over na te denken. Of je nou in deze periode nog een ander model wil, of dat je zegt van nou laat die discussie in de volgende periode opnieuw plaatsvinden voor zover iemand dat een fractie daar of de fractie daar behoefte aan heeft. Maar ik zie 2 vingers.
Ja.
Nou, van mij mag je het zo laten zoals het is. Want ik denk, en misschien was het zo, het wel interessant zijn, om eens even ook een beetje het financiële plaatje erbij te leggen. Want hoe je het bent of keert, met 3 of 4 commissies zoals je het voorheen had, plus een raadsvergadering, heeft het ambtelijk natuurlijk gezien toch een behoorlijke slag die daar gemaakt moet worden. En met 2 raadsvergaderingen is... ik ben er verder content mee. Vooral omdat je de inspraak ook voor die burger hebt neergelegd in die raad zelf. Dus in die zin, en mensen kunnen je er voor die tijd ook benaderen. Dus je hebt de stukken apart, je hebt fractieoverleg, kan mensen uitnodigen. Dus in die zin denk ik niet dat je terug moet.
Ja, dat is een overweging die zeker meespeelt in dat soort verbanden.
Nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat wij ook wel content zijn. Alleen, je zou misschien het jaar van in Noordveld kunnen gebruiken en dan volgend jaar dat nog eens weer ter discussie stellen.
Nou, dat is een goede suggestie. Goede suggestie om in ieder geval in de afweging naar de toekomst mee te nemen. Ik denk dat het te prima is. Maar ik kijk ook naar de tijd.
Jan, mag ik er wat van zeggen? Deze kant ben ik. Hallo,
sorry.
Ben ook hier.
Ik zag knopje ook niet.
Waarvoor moet je wat veranderen als het goed gaat? Waarvoor moet je echt op zoek gaan naar wat anders? Nou, ik denk dat je daar eerst in moet kijken van, goh, want je hamert het steeds op. We moeten eens kijken, misschien nog in deze periode, misschien volgende periode. Als het goed functioneert, moet je eerst analyseren of het goed functioneert.
Mijn instelling is...
En dan pas kijken van, als het echt constateert dat het niet goed, iets wat niet goed is, kun je veranderen. Wat goed is, waarom zou je het veranderen? Het werkt toch?
Nee, goed. Even vooral duidelijk, die verandering ligt bij jullie. Ik adviseer jullie daarin. En ik kan jullie daarin adviseren. En verder denk ik ook niet. Maar mijn advies zou zijn, voor dit jaar of voor deze periode, laat het model bestaan zoals het op dit moment bestaat. En bekijken in de toekomst of je dat veranderen wilt. Met alle afwegingen, ook de financiële kant van de zaak erbij. En eventueel de evaluaties uit andere gemeenten. Maar het is ook de vergadercultuur die je voor jezelf als raad wat dat betreft meebrengt. Maar ik stel voor om toch door te gaan, omdat ik iets minder dan 10 minuten heb. Oude comité evalueren staat op de rol. Is nog niet gebeurd. Oude comité komt binnenkort met een verordening in de raad. 7 april ligt dat voor. Dus de evaluatie, dat kunnen we nog realiseren, voor zover het nodig mocht zijn. Ander punt, instellen commissie van werkgeverschap. Het is ook iets wat de Vereniging van Griffiers adviseert aan de leden, dus in dit geval ook aan mij als lid. Ja, het zijn 2 modellen, of je stelt een commissie in, of je kiest bijvoorbeeld het presidium als commissie van werkgeverschap. Op dit moment is het meer een zaak van het presidium. Wat mij betreft is dat prima. Alle fracties zijn vertegenwoordigd, kunnen er ook bij zijn in het presidium. En ik vind dat een prima benadering. Er hoeft voor mij betreft geen ambtelijke commissie of in een commissie ingesteld te worden. Maar goed, de mogelijkheden zijn er wel. En je ziet meer en meer in Nederland dat men hiervoor kiest. Ander punt is, waar we niks mee gedaan hebben, is training en vorming van raadsleden. We hebben ooit een bedrag van 15.000 euro op de begroting gezet. Dat geld is inmiddels weer teruggevloeid naar algemene middelen. En ja, ik vraag me eerlijk gezegd af of we dit nog nodig hebben voor deze raadsperiode. Ander punt is, waar niks mee gebeurd is, kunnen we elektronisch invoeren. Is bijvoorbeeld een afdoening van akkoordstukken. Voor zover er geen discussie, geen insprekers zijn in de raadsvergadering, zou je een digitaal systeem kunnen formeren waarbij je op voorhand aangeeft vanuit de fracties, wat ons betreft akkoord, en vanuitgaan dat er ook geen insprekers zijn of geen signaal naar de samenleving zijn die een andere discussie mogelijk maken, dan zou je het op een digitale manier kunnen afdoen. wel uiteraard besluitvorming in de raad, maar dat voorhand dat je daar geen discussie over krijgt en dat je meer discussie juist ook toespitst in met name het andere deel, de bespreekstukken. Maar op dit moment zit het nog in de spreekwoordelijke tijdlijn van de Griffie. Een ander punt waar niks mee gedaan is op dit moment, wat wel in het Griffie kan stonden, eventueel een eigen programmapunt op de gemeentebegroting. Nu valt de raad, de griffier en de rekenkamer onder het beginsel, of sorry, onder het programmapunt algemeen bestuur. Nou, mijn advies is laat dat zo. De raad en ook de beide organen, griffier en rekenkamercommissie, hebben een eigen budget. Dat valt onder het algemeen bestuur. Ik, op zich, ja, ik kan er prima mee de voeten als budgethouder, dus wat mij betreft zien we hier vanaf en gaan we geen apart programmapunt voor de raad opvoeren. Dan nog ja, wat we eventueel willen realiseren. Ik heb er goed vraagteken bij staan. Natuurlijk de vraag of daar op dit moment ook vanuit de raad behoefte aan is. Een punt van overweging die terugkomt ook in de evaluatie waar de rekenkamercommissie in komt. Op dit moment is een combinatiefunctie. Griffier is Stevens, ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie in deze gemeente. Zie je nog een paar gemeenten in Noord-Drenthe? Over het algemeen gebeurt het niet. Over het algemeen is er een scheiding tussen die functies. Waarom? Stel dat op een gegeven moment het functioneren van de raad aan de orde komt, bij een onderzoek van de rekenkamercommissie, nou, dan kun je als griffier tevens ambtelijk secretaris in de spreekwoordelijke spagaat terechtkomen. Dus punt van de overweging die ik ook bij mezelf heb neergelegd om met de rekenkamercommissie in dit jaar, dan staat bij in het onderzoeksprogramma voor de rekenkamercommissie, ook meeneem voor mezelf van wil ik in deze combinatie verder of moet een andere oplossing voorkomen. Dat is iets waar ik nog in ieder geval op terugkom, bij, ook bij de raad. Ander punt is, en daar wordt op dit moment aan gewerkt, de verbeterde lange termijn agenda. Ook vanuit het presidium al diverse keren op gehamerd. En ik heb zelf het gevoel dat we daar nu slagen in gaan maken. Ook met het college, gemeentesecretaris over gaat. En ik denk dat we daar de komende tijd toch echt ook iets meer van kunnen maken dan we de afgelopen periode hebben gedaan. Maar nogmaals, ook ja, planning is mooi, maar ook lastig. Zeker als je praat met derden waar je van afhankelijk bent. Wat soms gewoon, waar je gewoon afhankelijk bent van je informatie. En waardoor een bepaalde planning toch anders loopt dan wat je verwacht had. Maar goed, ook om de werkdruk bij de raad redelijk stabiel te houden. Niet dat je ene keer met een overload aan stukken zit, de andere keer met eigenlijk heel weinig agendapunten. Is het ook proberen om hier wat meer sturing in te krijgen. Punt die staat in het griffieplan, maar waarvan ik zelf mijn alle gemoed afvraag, moeten we daarmee verder, is wel of geen grensoverschrijdende raadscommissie. Ik weet dat toen wij dit onderdeel bespraken in het presidium en later ook in de raad, dat niet echt dit met applaus werd ontvangen. Wij hebben geen commissies. Waarom zou je dan een commissie instellen die zelfs grensoverschrijdend is met bijvoorbeeld Haren of met andere gemeenten waar je mee samenwerkt. Aarnhunze, Assen. Dus punt waarvan ik denk, nou, voor mij kan hij wel weg. En eigenlijk geldt ook met de andere twee. Ja, vergaderen op locatie en de jaarlijkse dorpenronde. Vergaderen op locatie wordt nu een probleem met ons digitale systeem. Maar dat zou heel wat met zich meebrengen. Dus ik denk dat dit punt achterwege kan blijven. En de jaarlijkse dorpenronde is ook iets wat je, ja, ik heb toen wel eens een gif vanuit de fractie begrepen dat fracties zelf ook goed in staat zijn om hun informatie uit dorpen dan wel uit werkbezoeken te halen. Dus ook dit was een punt wat toen met weinig applaus werd ontvangen, weet ik wel. Dus ja, ik denk dat ik daarop terugkom om daar verder van af te zien in deze periode. Nou, wat gaat komen en waar we nog in 2009 mee op gaan pakken, want er zijn leuke uitdagingen te maken, zijn een introductieprogramma voor de nieuwe raad. Nieuwe raadsleden, klaarstomen voor het raadswerk. Daar willen we ook onze bijdrage verlenen, want er komt straks een nieuwe lijsten samengesteld voor de verkiezingen. Als wij daar vanuit de Griffie een rol in kunnen vervullen, dan willen we dat graag doen. En daar zou bijvoorbeeld ook een stukje training in passen. Ja, per slotverrekening, en dat is dus wel het nadeel als je geen commissies hebt, zeg ik in alle eerlijkheid. De commissie kan ook gunstig zijn voor een raadslid in spe, die daarmee een stukje training krijgt. En nu, als je het niet hebt, je wordt hier voor die raadzaal, je komt in de raadzaal terecht en je hebt direct videoverbinding. En uiteindelijk kunnen, als je, kunnen 32.000 inwoners kijken wat jij gezegd hebt als raadslid. En dat kan een stukje training, een stukje ondersteuning zijn wat gunstig kan uitpakken. Komt er ook aan, volgende punt, aanpassing schablonen raadsvoorstellen. in combinatie met ook BMW-voorstellen, wordt op dit moment aangewerkt. Ik heb al eens een keer het presidium een model gelanceerd. Nou, dat heeft ook raakvlakken met een BMW-schabloon. Een schabloon, voor degene die niet weet wat dat is, het is een voorbedrukt formulier wat in de computer zit, wat je aanklikt en hoef je maar een paar dingen in te vullen en je hebt bijna een voorstel wat er gewoon goed uitziet. Althans, qua layout. Ander punt wat ook prima met dit raadsinformatiesysteem kan, is de verdere vergroting van de inbreng van burgers, ook tijdens raadsvergaderingen. Dit is natuurlijk een mooi medium om te laten zien hoe het hier werkt in de raad. Je maakt live mee, of je kunt altijd op de archief nazien hoe de vergadering geweest is. Ja, dat raadsinformatiesysteem kunnen we uitbouwen. Maar ook zijn er andere mogelijkheden te ontdekken waar je zegt van nou, hier kunnen we nog meer in betekenen. Ook voor de nieuwe raadsperiode zouden we bijvoorbeeld ook op dit punt het publiek wat dichter bij de politiek kunnen brengen. Bijvoorbeeld in samenwerking met de huidige fracties in de gemeenteraad. Eigenlijk is dit... Ja, de presentatie voor vanavond. Ik kijk ook naar de klok. Het is bijna 8 uur. Ik wil het ook proberen in een half uur te houden. Ik weet niet of er op dit moment nog vragen zijn van jullie kant.
Nou, vraag niet. Ik heb een opmerking. Mag dat ook?
Dat mag ook.
Ja? Als ik kijk van wat willen we nog realiseren, dan denk ik dat het voor de raad in ieder geval heel belangrijk is dat je een verbeterde controle krijgt op de lange termijn agenda. Want ik denk dat de lange termijn agenda aan zich er prima uitziet. Maar er moet beter inderdaad op gestuurd worden. En daarnaast de aanpassing van schablonen raadsvoorstellen. Want dat is ook iets wat deze raad heel vaak roept van... Hey, kom nou eens met raadsvoorstellen die helder, duidelijk en to the point zijn. Waar je er ook echt mee kunt. Dus als ik zou zien van nou, wat we het komende jaar dan nog realiseren... zou ik dat wel als twee belangrijkste punten willen zien. Dat is mijn mening.
Mooi, bedankt. Ik weet niet of iemand anders nog een... Ja, die zijn wel toevoegen.
Ja, ik heb nog een... Nou, ik ken hem wel mee eens stemmen hoor. Maar de laatste weken krijg ik weer mails van hoe ver staat Nederland met de dualisering? Nou, mijn eigen punt van... Ik vind, ja, persoonlijk hoor, dat we hier nog te monolithisch bezig zijn. Hm. En ik wil toch een bepaalde slag maken naar dualisering. Wat er nu ook in de media verschijnt en wat vermeld is, krijg hoe ver staan wij. Nou, als ik eerlijk moet invullen van hoe ver staat Tinalo, dan kan ik nog niet voldoende zeggen. Want je ziet een spel van wethouder, raadsleden. En ik denk, nou 8 jaar, maar kan zijn raad ook wel eens een keer alleen op zijn benen staan. Maar dat is even wat ik te zeiden.
Ja, oké. Okay. De staat van dualisering, staatssecretaris Bijsterveld, die heeft net onlangs een notitie aan de Tweede Kamer gestuurd. Die is beschikbaar. Voor mij hebben jullie hem ook allemaal digitaal gekregen. En mijn voorstel was in ieder geval om die notitie wel te agenderen. In ieder geval in eerste instantie voor het presidium. Maar ook voor de raad om te kijken van, zijn er nog punten? Want ik heb hem ook gelezen en volgens mij zitten nog een aantal punten in. Aanknopingspunten van, voor ons als gemeenteraad, daar kunnen we nog iets mee voor de toekomst. Dus op dat... En dat ligt misschien wel ook die notitie ook eerdaags nog eens een keer aan de orde stellen. Kijk wat er van ons wat dat betreft in zit. Verder nog iets?
Ja, ik wou even nog een opmerking maken. Ik kan het eens zijn met Martin. In principe van die verbeterde lange termijn agenda. Die past ook in het verhaal strategische raadsagenda. En als je daar dus naar kijkt. Van daar hebben we een eerste aanzet aan ingegeven deze periode. Ik denk dat het slim is dat we... die nog eens evalueren, want dat kun je dan in ieder geval op zijn minst een nieuwe raad meegeven van, oké, als je dan wat veranderingen door wilt voeren, dan heb je in ieder geval een instrument, of misschien moet je nog wat ombatterijen, maar dat blijkt dan wel uit zo'n evaluatie. En dan denk ik van, en met het griffieplan ernaast, daar heb je ook een verbeterslag gemaakt, ook aangaande dat dualisme. En dan is het zo van, dan kun je in ieder geval, wij als oude raad, laat ik het maar even zo zeggen, in ieder geval een nieuwe raad een aantal zaken meegeven. En nou ja, met een aantal andere punten denk ik ook van, ja, als je praat over andere manier van vergaderen, en dat zijn allemaal zaken waar denk ik van, dat moet je naar een nieuwe raad toeschuiven. Daar moeten wij ons niet meer mee willen bemoeien, dat laatste jaar.
Oké, bedankt. Goed. Mag ik het hierbij laten, want dan zou ik de volgende spreker naar binnen halen. Bedankt. Ik heb trouwens sheets om nog uit te reiken. Als jullie behoefte aan die sheets hebben, dan kun je ze krijgen hoor. verstoor ik de verbinding.
Ja, maar ik... Hartelijk welkom mensen. Fijn dat jullie aanwezig zijn met deze informatiebijeenkomst over stadnotitie merstudie tussenwater. Hunsedal, om het zo uit te noemen. Speciaal welkom aan Jan-Siem Rus, projectbegeleider. En de deelgebiedscommissie is ook redelijk aanwezig, zag ik, voltallig haast. Hartelijk welkom. Waar gaat het hier over? We praten qua doelstelling over twee punten. In dit gebied is het de bedoeling dat we ongeveer 500 hectare natuurontwikkelingsgebied gaan inrichten en tegelijk de waterbeheging. Oftewel dezelfde combinatie die ook in Eelde en Pijzen hebben gedaan. Wat er bijzonder aan dit traject is, dat het ook nog randvoorwaarden kent die heel belangrijk zijn. En dan praat je met name over de waterwinning. En zoals je weet is dat een belangrijke functie in dat gebied. We willen ook proberen door deze aanpak de waterkwaliteit van Zuid-Watermeer te verbeteren. Waterconservering in kader van eventuele watertekorten. Al dat soort zaken spelen een rol. En als je dat wil, en zo voor de omvang van dit project, dan is het nodig dat je een merkstudie doet van tevoren. Voordat je een bestemmingsplanprocedure in gang zet. Dan zijn natuurlijk weer veel samenwerkingspartijen in dit geheel. We praten in dit gebied over de provincie, een belangrijke partner. Het waterschap, Trekker, het waterbedrijf Groningen, de gemeente en het Drents landschap. En ook het project De Hunze, zeg maar, het deelgebiedscommissie, speelt een belangrijke rol in dit geheel. Aan jou, de informatie.
Knopje.
Dankjewel, Harm, zou ik maar zeggen. Ja. Ik ben Jan-Siem Rus en ik ben freelance consultant sinds een 4 maanden. Ingehuurd door de provincie Drenthe voor het project Tussenwater. En dat project dat loopt eigenlijk al een tijdje, een jaar of 10. Als je kijkt naar de eerste initiatieven. En ik wil u wat vertellen over... de startnotitie van de MER, die u allen, dacht ik, ontvangen hebt. De inhoud van mijn verhaal, iets over de achtergrond van het tussenwater, het project Tussenwater. De doelstellingen van het project, het huidige beleid, dan het plan zelf, ik zal een kaartje laten zien, en de fasering... Ook aan de hand van de kaart. De toetsing, die onderdeel is van de MER-procedure. En dan het vervolg. Eens kijken of dit werkt. Ja. Het werkt. Ja, ik moet nog even wennen aan deze ambiance hier. Ik ben nog nooit geweest, dus het overvalt me een beetje. Maar het is een prachtige zaal trouwens. Het begon allemaal met de Hunze-visie. 1995. Opgesteld door het Drents landschap. Een plan voor het hele Hunzedal. Natuurontwikkelingsplan. Voor het gebied Tussenwater is toen in 2001 door de grondmei een ontwikkelingsplan. Natuurontwikkelingsplan gemaakt. In opdracht van Drents landschap en het waterbedrijf Groningen. En verder was het waterschap daar natuurlijk ook bij in de provincie. Dat was echt een plan voor natuur- en drinkwaterwinning, de combinatie van beide. Toen kregen we in 1998 dat hoge water. Dat herinnert u zich waarschijnlijk nog wel. Daar moest wat aan gebeuren. En toen is ook het Hunzedal ingezet voor waterberging. En ook in tussenwater zou veel water geborgen kunnen worden. Dus daar kwam er een derde functie bij, waterberging in het Hunzedal.
Dan kwam er het POP, Provinciaal Omgevingsplan 2004. En ook vanuit het Rijk, het Natuurbeleidsplan, is het Hunsendal aangewezen als robuuste ecologische verbindingszone. Onderdeel van de natte as Noord-Nederland. Een brede natuurzone die verschillende natuurgebieden dan zou moeten gaan verbinden. Dat kwam er ook bij. Dan gaan we weer verder. 2006, nog niet zo lang geleden, structuurplan van Tinalo. Daar kunt u ook op de kaart zien dat hier meerdere functies gecombineerd kunnen worden. Waterberging, natuurontwikkeling, drinkwaterwinning en een aantal andere functies, daar kom ik zo wel op. Er is een projectplan gemaakt voor het gebied in 2007. Dat was eigenlijk een update van het plan van de grondmeier uit 2001. In 2008, vele jaar, zijn een aantal aanvullende onderzoeken nog uitgevoerd. Een grondwateronderzoek naar de effecten van natuurontwikkeling, de vernatting van het gebied door de drinkwaterwinning. En ook een nutriëntenonderzoek naar de effecten op de waterkwaliteit. En nu zitten we in 2009 met de MERP-procedure. Nou ja, de initiatiefnemers, Harm heeft ze al genoemd, dus daar ga ik snel maar even aan voorbij. 5 partijen. En in feite hebben ze alle 5 zijn ze gelijk opgetrokken. De gemeente Tinalo kwam wat later, maar de eerste 4 die zijn bij het begin er altijd bij aanwezig geweest. Nee. De Hunze, we praten over het gebied Tussenwater, daar vlakbij, het Zuidlaardermeer, dit gebied praten we over. Maar als je over Tussenwater praat, dan zou je moeten kijken naar het hele Hunzendal, want het is eigenlijk een schakel, het gebied van natuurontwikkeling en ook drinkwaterwinning en waterberging, zeg maar, wat gaat over het hele Hunzendal. Deze groene gedeeltes, dat zijn de delen waar natuurontwikkeling plaatsvindt of zal gaan plaatsvinden. En de blauwe gebieden, dat zijn de drinkwaterwingebieden. Dus als je dit kaartje zo bekijkt, dan zie je dat er een hele nauwe interactie is tussen drinkwaterwinning en natuurontwikkeling. Dit is het Annemoeras. En hier heb je de Elzemaat. Dat zijn al 2 gebieden die al voor de natuur ingericht zijn. En ook hier, samen met de drinkwaterwinning bij de Duinse Landen, is een deel ingericht. Verder is men bezig hier bij Torenveen Bonneklap. Daar zijn de plannen klaar en kan men in principe beginnen met de uitvoering. En hier ook bij Bronnengemade in het Voorste Diep. Dus een onderdeel van een heel stroomgebiedsplan. Even als voorbeeldje, hier ziet u het Annemoeras. Van boven dan, hè, gezien. Dit is de huidige Hunze. En hier is een oude meander. Is hier opgegraven en hersteld. En het water, dat stroomt nu zeg maar weer door deze oude meander. En in feite is een stukje landschap, een stukje natuur hersteld. Wat rond 1900 daar ook zo bij lag. Het is een plaatje uit het plan van de grondmeier van 2001. Het ontwikkelingsplan voor Tussenwater. Het is een schets, dus je moet de grenzen en ook de kleuren en de hoogtes niet exact nemen. Maar het geeft wel een beeld van hoe het gebied er uiteindelijk uit zou kunnen zien. De meanders, die zijn weer hersteld. En hier in dit gebied, dat vormt de kern van het tussenwatergebied, daar worden de oude laagtes, oude slenken, die waarschijnlijk zeer vroeger ook watervoerend zijn geweest, die worden dan hersteld. En ook, zeg maar, vanwege de lage ligging zullen daar overstromingsvlaktes gaan ontstaan. Zo ziet het er momenteel uit. Dit is een Google Earth plaatje, geloof ik. Hier de huidige Hunze, de rechte Hunze. Dit is het tussenwatergebied. Een heel oud gebied. Met wat elzenmoerassen ook. Hier heb je leiding 2. Dat is een leiding die is gemaakt tijdens de ruilverkaveling. Ook alweer een lange tijd geleden. En hier heb je het gemaal Oostermoer. En dit hele gebied eigenlijk, dat is gewoon een poldergebied. Het wordt bemalen ook. Dus eigenlijk is de Hunze, deze Hunze is momenteel een soort hoogwatertracé met uitstroming op het Zuidlaardermeer. En gemaal Oostermoer voert ook al dit water af op het Zuidlaardermeer. Hier heb je de Noordma, waar ook plannen in ontwikkeling zijn. En hier heb je natuurlijk de Zuidoevers. En dit is nog een oud plaatje, want dat ziet er nu anders uit. En dit is het pompstation van de waterwinning. Het zuiveringsgebouw. De doelstelling van het project. Er zijn eigenlijk drie hoofddoelstellingen. In de eerste plaats natuurontwikkeling, daar is mee begonnen. Maar dan ook waterberging. En als derde drinkwaterwinning. Alleen dat is een beetje een rare functie, want die functie was er al. Maar zeg maar, door het combineren van deze natuurvriendelijke functies wordt die waterwinning ook verder duurzaam gemaakt en geoptimaliseerd. Althans, dat is de bedoeling. Maar dan zijn we er nog niet. Dan zijn er ook nog, wat doe je niet? Oh ja, overige functies. Doordat zeg maar, het water stagneert in dat gebied van tussenwater, langere verblijftijden, interactie met de vegetatie, hopen we dat de kwaliteit van het water ook verbetert. En er is een doorstroming naar het Zuidlaardermeer, dus dat de kwaliteit uiteindelijk van het Zuidlaardermeer ook verbetert. Er wordt heel veel water geborgen, dus we hopen ook dat in het voorjaar er meer water geconserveerd kan worden voor de zomer, zeg maar, om ook verdroging tegen te gaan. Waterconservering. Dan, omdat daar water gewonnen wordt uit de ondergrond en er heel veel oppervlaktewater boven die waterwinning aanwezig zal zijn, wordt verwacht, er zijn ook berekeningen uitgevoerd, dat de effecten van de waterwinning op de omgeving en met name ook het dal van de Drentsche Aa zal verminderen. En tot slot, zeg maar, met een goede inrichting hopen we dat het landschap daar ook op vooruit gaat en dat de mensen daar ook nog kunnen genieten van het gebied. Goed, waarom dan een mer? Nou, het is zeg maar een groot gebied, is al gezegd, meer dan 250 hectare gaat veranderen van functie. Daar is een nieuw bestemmingsplan voor nodig en voor zo'n grote ingreep is een mer noodzakelijk. Dus een herziening van het bestemmingsplan. Maar ook nog komen nog andere merverplichtingen om de hoek kijken. Vanwege de waterberging is het project ook nog merbeoordelingsplichtig. Dat is een lichtere vorm van mer eigenlijk. En mogelijk door verplaatsing van windputten, komen we straks nog op, is het ook nog merbeoordelingsplichtig in zaken veranderingen van de grondwaterwinning. De merprocedure. Het is een gecombineerde aanpak, gecombineerde procedure. Het is een planmer enerzijds, want het gaat om een bestemmingsplan. Maar anderzijds is het ook een projectmer, want we willen daar ook een project gaan uitvoeren. Dus we noemen dat eigenlijk een gecombineerde procedure. De initiatiefnemer, hoewel er een hele groep het initiatief hebben genomen, is Waterschap Hunze en Aas. Dat heeft ook praktische redenen. Vanwege de uitvoering straks en subsidieverleningen. Bevoegd gezag, hè, omdat het ook een bestemmingsplanwijziging is gemeente Tinalo. En
het doel van deze startnotitie is zeg maar als eerste stap om wat informatie te geven over de achtergrond, het doel, het plan van aanpak en de verdere procedure van het project. Dus het is het eerste document in de merkprocedure. In zo'n merkprocedure is het altijd van belang dat je het beleidskader eventjes schetst. Nou, voor dit gebied er liggen gigantisch veel documenten, rapporten, nota's. Dus die heb ik niet allemaal op een sheet gezet. Maar de belangrijkste. En het provinciaal omgevingsplan, POP 2, is wel het belangrijkste. Want in dat POP 2, daar staat vermeld dat het gebied een robuuste ecologische verbinding zou moeten worden. Dat er waterberging moet komen. En dat voor de toekomst natuur- en drinkwaterwinning eigenlijk samen zouden moeten gaan. Dat is een heel belangrijk stuk van het beleidskader. Wat er onlangs bijgekomen is, nog niet zo lang geleden, is de aanwijzing van het Zuidlaardermeer als Natura 2000 gebied. Als vogelrichtlijngebied. En omdat Zuidlaardermeer zeg maar grenst aan dit gebied, dan moet zeg maar die interactie van die twee gebieden moet ook een meerwaarde voor de natuur opleveren. Nou, ik moet het nog even noemen. Het structuurplan van de gemeente Tinalo. Dat past daar naadloos bij. Dan de gebiedsopgave van de Hunze. Ook nog niet zo lang geleden, 2007. Daar wordt dit gebeuren ook in vermeld. En dan heb je 2008 het integraal gebiedsplan. In ieder geval een update van de provincie Drenthe. Waarin de begrenzing van de toekomstige natuurgebieden vermeld staat. Even een paar plaatjes. Dit is een plaatje van het structuurplan van Tinalo. Deze prachtige mooie blauwe stippen geven aan dat daar waterberging kan komen. En dit gearseerde, dat geeft aan dat er een robuuste ecologische verbinding zou kunnen komen. Maar nogmaals, dit is allemaal nog wat schetsmatig, dus de exacte grenzen die staan hier natuurlijk niet op. Een plaatje uit het POP. Het is een verzameling van een aantal kaarten, dus je vindt dit plaatje niet direct terug in het POP, maar wel op verschillende deelkaarten. Dit is dan die brede, robuuste verbindingszone in groen. Het blauw gestreepte, dat is het waterbergingsgebied, wat globaal aangewezen is. En wat hier gestippeld blauw is, dat is het grondwaterbeschermingsgebied. En dit mooie kruis hier zo, dat zijn zeg maar, is het waterwindgebied of de zogenaamde 60 dagen beschermingszone van de windputten. Nou, wil ik even terug naar de huidige situatie, van hoe ziet het gebied er nou uit. En dan eerst even terug naar het verleden. Dit is een kaartje uit 1900, toen het nog allemaal heel mooi was daar. Het is nog wel mooi hoor, maar hier zie je zeg maar een oude kaart. En dan zie je prachtig ook dat verkavelingspatroon, een slagenlandschap met langwerpige percelen, wat heel erg contrasteert. Met zeg maar hier de essen van Zuidlaren en hier ook meer, ja of dit zijn nog geen veenkoloniën, maar bijna ja, de blokverkavelingen van de Randveen ontginningsdorpen. Hier heb je dat gebied van tussenwater en dan zie je al meteen zeg maar dat dit toch een ander gebied is. Hè? Niet directe verkavelingen, maar meer een kronkelige structuur wat al wijst op een vroegere loop van of lopen van de Hunze. Hoewel je hier natuurlijk niet exact allerlei meanders uit kan halen. En hier zie je trouwens wel nog de meanders. Hè? Hier ook van het Annemoeras, waar u net een plaatje van zag. Situatie van 1900. Dat daar vroeger toch de Hunze gelopen heeft, dat kan je heel goed zien op de bodemkaart. De paarse kleuren hier geven aan de veengebieden. Donkerpaars is veen dieper dan een meter, 1,20 meter. En lichtpaars is veen ondieper dan 1,20 meter. Nou, en hier zie je zeg maar de zandgronden. Dus die Hunze die liep zeer waarschijnlijk, misschien met verschillende lopen ook, wat dichter in de omgeving van Zuid-Laren. Dit gebied, dat komt heel onnatuurlijk over. Dus hier heb je een stukje Hunze, wat in de middeleeuwen, vroege middeleeuwen zelf, al gegraven is door deze zandkop heen. En ja, de naam van de groeven, dat zou ook komen van groeven, graven. Althans, dat is dan zeg maar een verklaring daarvoor. Maar hier heb je dan die oude loop van de Hunze, aangegeven door de bodemkaart. De hoogtekaart geeft ook veel informatie. Alles wat blauw is, dat ligt lager dan het boezempeil. En het boezempeil, dat is het peil van het Zuid-Laardermeer, maar ook het peil van de huidige Hunze. Dus steek je hier de dijk door, dan komt dit allemaal onder water te staan. Dat geeft eigenlijk al een beetje een beeld van hoe het gebied er straks uit gaat zien. Veel water, maar ook afwisseling van droge delen en natte delen. De waterwinning. Een heel belangrijk element ook in dit project en ook de merkprocedure. Dit is het puttenveld van de groeven, pompstation de groeven. Er zijn ongeveer 37 windputten. En die liggen verspreid over het gebied. Ook centraal, zeg maar, liggen die in het gebied. En ja, die winning is een belangrijke winning. Er wordt ongeveer 10 miljoen kuub per jaar aan grondwater gewonnen. En voor een groot deel gaat dat naar het voorzieningsgebied van Groningen toe. Dus wij drinken dat zelf niet in Tinalo.
Afsluiten.
Dan even wat plaatjes om even een echt beeld van het gebied te krijgen. Dit is het Elzenbroekbos van een van die oude meanders van Tussenwater. Fotootje genomen in de zomer. Veel fluitenkruid hier. En hier zie je nog zo'n windput dicht bij de meander. Dit is een beeld zeg maar vanuit het zuiden genomen. Naast die meanders met wat broekbos heb je natuurlijk ook weilanden en akkerland. En het maaiveld dat gaat wat op en neer. Hoge delen wisselen af met lage delen. Een plaatje uit in de winter genomen. Wat dichter bij de Hunze. Ook weer een windput van het waterbedrijf. En hier heb je zeg maar die natte zone van Tussenwater zelf. Huh? Ja. Delen van het gebied liggen ook relatief hoog. En het is zelfs zo dat plaatselijk ook water opgepompt moet worden om zeg maar verdroging van het gebied tegen te gaan. Hier heb je zeg maar de weg dwars door het gebied, hier wat slootjes en zonder het aanvoeren van water dan zouden die slootjes ook opdrogen. Hier nogmaals zeg maar een foto genomen vanaf de weg, wat drogere delen en hier richting de Hunze, dan zie je al het water komen. Het is alweer een tijdje terug. Toen zijn we een proefproject begonnen. Project Water for All. Dat ging om een aantal proefgebiedjes. Een paar hectare. Om uit te proberen of enerzijds ondiepe grondwaterwinning haalbaar is. In het Hunzendal. Of eigenlijk geldend voor heel Drenthe. En aan de andere kant of de waterkwaliteit verbeterd zou kunnen worden. Als je daar in een gebied, moerasgebied, water zou inlaten van de Hunze. En dat zou doorvoeren naar het Zuid-Laardermeer. Dat project is inmiddels afgelopen. Dit bord stond langs de dijk. Zo zag het en zo ziet het er nog steeds een beetje uit. Het is een fotootje genomen vanuit een ballon door Harry Huizinga van de deelgebiedscommissie. Nog bedankt, Harry. ziet er heel mooi uit. Dit is het proefveld van de ondiepe grondwaterwinning en dit is het nutriëntenproefveld. Die proefvelden, daar hebben we toch nog wat meer aan momenteel, omdat ze een beetje een beeld geven hoe het gebied er straks gaat uitzien. Althans, wat de vegetatie betreft. Dit is een plaatje van een van die proefvelden. En je ziet, zeg maar, het is erg nat. Nog wat ruige vegetatie. Want dat zit ook heel veel fosfaat in de bodem nog. Dus het is erg groeizame grond. Nu, wat gaan we daar doen in dat gebied? De voorgenomen activiteit volgens de merktermen. Allereerst natuurontwikkeling. De oude loop herstellen. Vloedmoeras ontwikkelen. Open verbinding met de Hunze. Er moet ook geplacht gaan worden waarschijnlijk. Zeg maar, om die nutriëntrijke bovengrond te verwijderen. We moeten zorgen dat er een robuuste verbindingszone mogelijk wordt. Met moerasbos, struweel, grasland, gevarieerde vegetatie. Er zal ongeveer 1,8 miljoen kuub water geborgen kunnen worden. Als we dat gebied gaan inrichten. Proberen de waterkwaliteit te verbeteren. Ook door middel van de plaggen. En een duurzame drinkwaterwinning. Enerzijds door de toename van infiltratie van oppervlaktewater worden de effecten van die waterwinning op de verdere omgeving verminderd. Maar aan de andere kant moeten we ook uitkijken dat door dat oppervlaktewater er geen kortsluitstromen gaan ontstaan, waardoor zeg maar eventuele verontreiniging in het oppervlaktewater sneller de putten bereiken. Dus dit is nog een punt waar we een soort veilig optimum moeten gaan zoeken. De windputten moeten op veilige hoogte worden gemaakt, moeten bereikbaar blijven in geval van calamiteiten. En zeg maar, omdat een aantal putten ook kwetsbaar zijn en ook in de weg liggen, willen we die ook verplaatsen. En dan ook heel belangrijk, het gebied inrichten voor recreatieve doeleinden, natuurvriendelijke recreatie, wandelen, kanoën, misschien nog andere zaken. Dit is ook een hele belangrijke. De weg die door het gebied gaat nu, de dijk, willen we afsluiten voor het verkeer.
Daar zullen mensen niet zo blij mee zijn, denk ik.
Er wonen niet zoveel mensen in de
Die zullen niet blij.
Goed, dit is het belangrijkste plaatje misschien wel van de startnotitie. Dit geeft aan de begrenzing van het bestemmingsplan. Dat is de rode lijn die op de kaart staat. We hebben die begrenzing een beetje ruim genomen. Het wil ook niet zeggen dat alles hier natuur gaat worden. De insteek is wel natuurontwikkeling. Maar door het iets ruimer te nemen, dan ja, voorkom je eventuele spijtzaken waar je later nog op moet terugkomen. Die begrenzing is gebaseerd op een drietal uitgangspunten. Allereerst de integrale begrenzing van natuurgebieden vanuit het POP. Dat zijn deze gestippelde gebieden. In de tweede plaats de eigendomssituatie in het gebied. Groen, dat zijn allemaal gebieden die al verworven zijn door het Drents landschap, die dus in eigendom zijn van een natuurbeschermingsorganisatie. En blauw, dat zijn de gebieden die in eigendom zijn van het waterbedrijf. Dus dat was ook een belangrijk uitgangspunt voor die begrenzing. En ja, natuurlijk in de derde plaats, misschien zelfs wel in de eerste plaats, de begrenzing volgens het plan van tussenwater uit 2001. Dus dit zijn eigenlijk de drie pijlers waarop we deze begrenzing van het bestemmingsplan hebben gekozen. Hier bij de Hunze hebben we geprobeerd om, bijvoorbeeld deze meander, om de begrenzing iets ruimer te nemen. Anders dan kan je toch heel moeilijk zo'n meander aanleggen. En zo zijn er nog meer praktische punten geweest om het om een ruim gebied te begrenzen. De paarse stippenlijn is de begrenzing van de eerste fase. Zodra zeg maar het bestemmingsplan rond is, zouden we willen beginnen met de uitvoering van de eerste fase. in dat eerste fasegebied willen we eigenlijk de kern van het gebied meenemen. Dus tussen water zelf hier zo. En ook dat zeg maar het systeem zou kunnen gaan werken. He, dat het zeg maar ook doorstroming is van de Hunze door het gebied zo naar het Zuidlaardermeer via de Noordmaar. Ervan uitgaan dat de Noordmaar dan ook al ingericht is. Wat we ook in de eerste fase willen doen is zeg maar de maatregelen voor alle windputten. Hier zie je wat gekleurde windputten. Deze die centraal in het gebied liggen en ook deze buitenste willen we mogelijk verplaatsen. Een locatie die daarvoor geschikt zou zijn, zou in deze hoek gelegen zijn. Deze bruine putten, die worden dan op een kade aangelegd, moeten verhoogd worden, beschermd worden. En deze windputten en ook deze windputten, die gele, die worden of op een kade aangelegd, of er komt een kade omheen. En dat willen we verder uitzoeken in het MER ook. En deze niet gekleurde windputten, ja, die kunnen gewoon zo blijven zoals ze nu zijn. Dan nog een paar grote kunstwerken of waterbouwkundige werken, zeg maar, die aangelegd geworden. Hier komt een noodoverlaat, dat als er heel veel water uit de Hunze komt, dat niet alles door dit gebied heen hoeft, maar ook nog een deel weg kan stromen naar het Zuidlaardermeer via de huidige Hunze. Hier komt een brug in de Hunzeweg. Dus eigenlijk zeg maar ook een robuuste ecologische verbinding voor fauna vanuit dit gebied naar het Zuidlaardermeer. Dit is een onderleider die noodzakelijk is zeg maar, voor de waterafvoer naar het gemaal. Dus deze leiding 2 die blijft ook intact. En hier komt nog een inlaat voor de wateraanvoer in de zomer. En zo zijn er nog wat. Hier komt nog een drempel voor deze meander. En er zijn ook nog in het gebied wat kleinere maatregelen. Nou, ik heb nog even een aparte schets gemaakt voor een optie waar de kaders precies komen te liggen. Dit kan er uiteindelijk nog anders gaan uitzien. Er zijn meerdere opties. Maar ja, deze putten liggen vrij hoog, dus het is waarschijnlijk dat de kade hier zo langs gaat. Deze putten moeten verhoogd worden. Die zullen waarschijnlijk dan op de kade geplaatst worden. En dan is het een van de opties om deze putten ook op de kade te plaatsen. En dan gaat de kade hier zo langs. En zo langs dit gebied. Een plaatje uit een van de onderzoeken die vorig jaar is uitgevoerd. Dit is het gebied, zeg maar, het blauwe, je kan het niet zo goed zien, wat onder water komt in het eerste fasegebied, als het hele gebied op Hunzepeil komt. Dus op NFP 52+, hoewel dit peil al momenteel wat lager is vanwege de bodemdaling. In de MER moeten we ook alternatieven aangeven. Er zijn niet zo gek veel alternatieven, omdat de hoofddoelstelling en de hoofdingrepen, daar is al heel lang over nagedacht, die zijn wel duidelijk. En we willen ook eigenlijk niet te veel tornen aan ook de doelstellingen van het project, zoals die al eerder zijn geformuleerd. Maar toch zijn er nog wat varianten mogelijk met betrekking tot een aantal aspecten. Bijvoorbeeld mate van plaggen. Dat is een variant. Als we veel plaggen, dan zal de kwaliteit van het water beter worden. Maar veel plaggen geeft ook weer problemen met te veel grond. En met aantasting van misschien van het gebied zelf. Qua hoogteligging en landschap. Het waterpeil, dat is nog een punt om nader uit te werken. We kunnen bijvoorbeeld een knijpconstructie bij de brug... de Hunzeweg aanleggen om nog meer water te conserveren. De inpassing van de kaders samen met verplaatsing van de putten, dat is nog een punt om nader uit te werken. Hoe we dit allemaal gaan aanleggen in relatie tot cultuurhistorie is ook een punt van aandacht. Je moet het gebied ook niet te veel op de schop gaan zetten. de recreatieve invulling en ook bosopslag, want onlangs, zoals u weet, zijn er ook bevers uitgezet in het Zuidlaardermeer en die houden van bomen. Dus misschien willen we ook wel in dit gebied nog wat meer bos aanleggen. Dan in die MER moet de zaak getoetst worden. Toetsing van de voorgenomen activiteit, maar ook van de alternatieven. En dan gaat het om wat is het effect op het watersysteem en de gevolgen ook voor belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan eventuele wateroverlast voor de landbouw in de omgeving, verandering van de waterkwaliteit van de waterwinning, effecten op het systeem van de Drentse A. Allemaal zaken die te maken hebben met het watersysteem. Het moet natuurlijk voldoen aan de eisen van de robuuste verbindingszone en Natura 2000 Zuidlaardermeer. Effecten op bodem, landschap, cultuurhistorie en archeologie, die zijn van belang. Daarop worden de activiteiten getoetst en de alternatieven. Drinkwaterkwaliteit en volksgezondheid is van belang. Wonen, leefmilieu en recreatie. Dit zijn grofweg zeg maar de toetsingscriteria van de MER. Dan het eindproduct. Nou, dan komt natuurlijk straks een heel dik MER-rapport, zoals gewoon is in zulke procedures. Maar wat erg belangrijk is, is dat zeg maar we een MMA gaan beschrijven, een meest milieuvriendelijk alternatief. En de andere kant ook een focus alternatief. En dan zou het mooiste zijn dat het focus alternatief ook het MMA benadert. Maar goed, dat weten we nu nog niet, maar dat is wel het streven natuurlijk. En ook heel erg belangrijk is het nemen van compenserende maatregelen voor belangen die eventueel nadeel ondervinden van de inrichting van het gebied. Nu de procedure. Dit plaatje staat, dacht ik, ook in het rapport. Alleen, ik heb er nog even wat data bij gezet. We bevinden ons nu hier bij de startnotitie. Ik heb van Jan Ploegen gehoord dat 1 april komt de startnotitie ter inzage, wordt gepubliceerd.
Als de raad akkoord gaat, hè?
Als de raad akkoord gaat, maar ja, ik neem aan dat de raad akkoord gaat, maar... Dat weet je maar nooit natuurlijk. Goed, dan ligt het 6 weken ter inzage. Dan komen er nog 7 weken bij voor het vaststellen van de richtlijnen. Die richtlijnen worden door het bevoegd gezag, CQ gemeente Tinalo, vastgesteld. Maar daarvoor dan krijgt de gemeente Tinalo nog advies over de richtlijnen van de commissie MER. En het advies van de commissie MER is altijd heel erg belangrijk. Want dat geeft ook aan zeg maar, hoe dat MER straks uitgevoerd moet gaan worden. En hoe dat rapport er straks uit moet gaan zien. Dan zouden we dus in principe 1 juli met het MER kunnen beginnen. En begin oktober dan zou dat klaar kunnen zijn. En dan zou het ook getoetst of ontvankelijk verklaard kunnen worden door het bevoegd gezag. In dit geval de gemeente. Dat MER dat komt ook weer wordt ook weer ter inzage gelegd. Dat zal dan ongeveer eind oktober zijn. En dan de commissie MER die bekijkt dat natuurlijk dan ook. En ook de wettelijke adviseurs. En daar komen ook allemaal commentaar van andere belanghebbenden. Wat ik nog vergeten ben te zeggen is dat die MER-procedure samen opgaat met de bestemmingsplanprocedure. Dat is nu nog even niet zo, maar straks dan, als we met het MER gaan beginnen, dan wordt er ook begonnen met het voorontwerp van het bestemmingsplan. Dan gaan deze beide gelijk op. En als dit dan zeg maar ter inzage gelegd wordt, het MER-rapport, dan wordt ook het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dus dat is zeg maar een parallel spoor. Dan is dit zo'n beetje afgelopen. Dan gaat dit spoor verder. Dan ongeveer, denken we, in februari 2010 wordt het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld, vastgelegd. Dat komt dan weer ter inzage. En dan ongeveer in juni 2010, dan wordt het bestemmingsplan vastgesteld. En dan ongeveer in augustus 2010, dan zouden we dus waarschijnlijk met het project kunnen beginnen. Ik heb nog een paar fotootjes hoe het eruit gaat zien. Mag het nog? Ja? Oké, dat gaat snel. Dit is een plaatje van het Annemoeras als het gaat regent. Dan zijn die meanders, die treden buiten hun oevers. En dit beeld, dat moet je ook een beetje voorstellen straks bij tussenwater. Ik denk dat bij tussenwater nog meer water staat dan met Annemoeras. Want het ligt nog meer in de benedenloop. Het ligt lager ook. Maar het geeft wel een aardige indruk. Dit is een fotootje van langs een van die meanders van het Annemoeras. En dit beeld zal je dan ook bij tussenwater kunnen zien. Dit is de familie aan het kanoën. Dat kan waarschijnlijk ook weer straks in het gebied tussenwater. Dus natuurvriendelijke recreatie. Dat is een beetje de insteek ook. En dit is nog wel een aardig plaatje van, nou, hoe ga je zo'n gebied nu begrenzen? He, er komt dus een kade. En aan de andere kant van de kade, daar heb je gewoon weer landbouwgebied. En dit is toch wel een hele aardige oplossing van Annemoeras. Dit is de kade. Maar dit is een soort overloopgebied. Dit is een sloot die op het landbouwpeil staat. En hier heb je de landbouwgronden. En dit is de grens tussen het natuurgebied en de landbouwgrond. En zo heb je, zeg maar, hier een stuk natuur dat zijn gang kan gaan. En hier kan je, zeg maar, heel gemakkelijk die sloot ook onderhouden. En dit geeft ook voldoende drainage van het gebied. Dus op deze manier zou het wel eens een keer ook ingericht kunnen worden. Nou, dit is nog een plaatje van een van de proefvelden. Dit is ook wel aardig. Dit is het nutriëntenproefveld. Waar ook geplacht is. En hier zie je toch een hele aardige vegetatie ontstaan. Veel koekoeksbloemen. Ik weet niet of je die kent, de echte koekoeksbloem. Maar dat zijn deze. Met die prachtige paarse slipjes. Hier groeien ook al dotterbloemen. En zo kan het er ook wel eens uitzien. Dat is zeg maar als het een beetje droger is. Of de inlaat dicht zat in dit geval. Dat was het.
Bedankt. Vragen,
Jelsien? Eén vraag. Ik vind het een prachtige presentatie. En wat er nou gaat, moet me snel dan komen. Maar in dit hele gebied, in de beginfase is er nogal wat commotie geweest, ook van de agrarische wereld in dat gebied. U praat over 250 hectare en misschien wel uitlopen op 500 hectare, weet ik veel. Maar het loopt vanaf tot Borgen tot hier. Als u natuurgebied invult en ook de manier waarop het nu bestempelt, dan betekent dat dat ook de agrarische wereld op een of andere manier een veer zal moeten laten, want die zal zich nu moeten, die wordt ondergeschikt ten opzichte van het totale plan. Nou ben ik nu benieuwd. Er is in de beginfase nogal wat aversie geweest vanuit de agrarische wereld. Is dat geluwd of is men daar ineens nu plotseling helemaal akkoord mee? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik heb hier geen plaatje, maar...
Ik ken wel zo'n beeld.
Ja. Of dat geluwd is, weet ik niet, want ik heb vroeger in de deelgebiedscommissie gezeten en nu niet meer, dus ik ken die stemming niet. Ik heb verteld wat de plannen zijn tot nu toe, wat de overheden hebben besloten. Wat wel is, zeg maar, dat dit hele plan op basis van vrijwilligheid gaat plaatsvinden. Dus ik heb u ook het plaatje laten zien van die eerste fase. Daar de meeste gronden, verreweg de meeste gronden, zijn verworven. Dus ze zijn of in eigendom van de natuurbeschermingsorganisatie, of in eigendom van het waterbedrijf. Als een agrariër zijn grond niet wil verkopen of niet, dan, ja, dan gaat het gewoon niet. Dat is gewoon allemaal op basis van vrijwilligheid. En als het vernatting leidt tot wateroverlast in de omgeving, ja, dan moeten er ook, heel duidelijk, moeten ook compenserende maatregelen getroffen worden. Dus in die zin, ja, is het vrij, vrij recht toe, recht aan.
Nou ja, maar waar ik een beetje aan het doel kijk, u legt het straks de inzage en hoe u bent of verkeerd. En als daar dus een x-aantal bezwaarschriften op gaat lopen en die het hele traject natuurlijk jaren kan vasthouden, hè, want dat je tot ontwikkeling komt. Als u geeft zegt, ja, er moeten ook compenserende maatregelen ook richting de agrarische wereld, die daar even wel of niet dan daar dus nadelige gevolgen heeft, dan praat u natuurlijk wel ook over behoorlijke bedragen. En zijn daar al indicaties van wat dat dan extra gaat kosten, hè? Want dat is binnen het plan, dat moet dat wel weer opgehoest worden.
Ja, dat is natuurlijk wel, er zijn ook vele jaren zijn berekeningen ook gemaakt van eventuele vernatting in de omgeving. Dus dan praat je over maatregelen die je moet nemen om die vernatting tegen te gaan. Dat is nog niet op kosten gezet. Maar daar moeten we wel rekening mee houden dat daar kosten voor gemaakt gaan worden. Alleen dat zullen wel, ja, verhoudingsgewijs veel minder kosten zijn dan de inrichting van echt dit gebied. Want dat is toch wel vrij duur. Dit rapport niet hoor, je betaalt 10.000 voor de hele merkprocedure. Valt mee, hè?
Het is nog een half jaar.
Ja, dit.
Dus, ja, zo'n klopt dit al,
ja. Ik had een vraag, u noemde net in het kader van die hele merkprocedure dat er een. U gaat onderzoeken wat A, het meest milieuvriendelijke alternatief is, en aan de andere kant het voorkeursalternatief, en u hoopt dan dat die twee samenvallen. Maar dat voorkeursalternatief, begrijp ik hieruit, dat is een samengaan van onderzoek naar nou bijvoorbeeld belangen op het gebied van andere grootheden, zoals bijvoorbeeld de huidige bewoning, toekomstige recreatief gebruik mogelijk, eventueel cultuurhistorische elementen. Heb ik dat correct begrepen?
Ja, je moet proberen, zeg maar, alle belangen te optimaliseren, ja. Maar op een gegeven moment zou je misschien toch wat water bij de wijn moeten doen. Mm-hmm. En ja, het natuurbelang dat gaat wel voor, maar ook andere belangen, waterberging en bescherming van de drinkwaterwinning, ja, zijn natuurlijk erg belangrijk.
Het is wel zo dat dit een andere nadruk heeft als bijvoorbeeld het hele gebied van Drentse A, waar dus een soort samengaan van bewoning.
Het is een onbewoond gebied.
Ja, precies. Dus het is wel duidelijk een andere nadruk.
De sector daar nog een boer verblijft.
Ja.
Voor de rest heb je daar geen actieve bewoning. Dus dat probleem kennen we niet. Maar er loopt geen weg door het tracé. Maar vanaf de groepen richting Allen, ja. Om zo uit te drukken. Dat is dat niet een weg tracé wat noodzakelijk is voor de aanwoners in de omgeving. Het is een tussenloopgrens. Maar geen rand als die eraf gaat. Dus dat is veel makkelijker. Maar waar de belangen ons kunnen gebotsen heeft te maken met natuurdoelstellingen en bergingsdoelstellingen. Dat merk je vaak dat heel de vijf malen ook hebben, want de natuurbeschermende organisaties, wereldorganisaties, die hebben de natuurdoelen heel hoog staan. En je stelt op dat andere IJslandgebied dan in kaart van de waterweg. Nou, dat soort spanningen, daar hebben we capaciteit van het gebied aan. En hoe ga je dan die natuurdoelen optimaliseren? En daar moet je proberen dus door te waarderen. Nou, dan komt hier nog bij dat drinkwaterwinning natuurlijk ook een heel belangrijk is, de kwaliteit van het water. Want dit doet zich geheel meegenomen. Ja, en op die manier kan je toch proberen toe te werken naar het optimum, heeft het zo mooi, van de landbouw.
Ja, waarbij in dit gebied dus heel nadrukkelijk natuurwaarden een hoofdrol spelen.
begrijp ik. En het water.
En dat had ik in het deel ook. De eerste doelstelling was natuurwaarde. De andere waarden zijn erbij gekomen. Maar dit gebied had de waterverbinding ook een halve doelstelling. Maar de waterwerking is een nieuwe doelstelling. Is het voor jullie ook allemaal duidelijk dat zuiver moet zien op aansluit? Ja? Daar heb ik meteen al van procedure aan klaar. Dat houdt in dat die eventuele robuuste verbindingszone door de Hunzenweg heen, waar je die ook ziet in de Vijzenweg, als je daar langs rijdt waar we bezig zijn, die kan naadloos aansluiten qua planprocedure. En je zag ook qua eindpositie, als je op de Hunzenweg rijdt, heb je een klein stukje wat al heel erg laag ligt, een beetje verruimd is, dat is al in eindom van het Westlandschap. Zag ik zo snel. Daar kun je ook die verbindingszone realiseren.
Ja, hier in de rapporten wordt geschreven eventuele hydrologische overlast in de omgeving wordt voorkomen. Maar zijn daar ook nulmetingen verricht hoe de situatie nu is om dus vergelijkingen te krijgen voor wat de grondwaterstanden zo betreft? Of?
Ja, er zijn pijlbuizen in het gebied waar de grondwaterstand gemeten wordt, diepe en ondiepe. Maar ik denk dat er ook nog wel in het kader van de MER nog wat nader naar gekeken moet worden. En het is ja, heel begrijpelijk zeg van ja, je wil eigenlijk de huidige situatie vastleggen. En wat zijn de grondwaterstanden in de omgeving van het gebied? En ja, mogelijk moeten daar nog een aantal pijlbuizen bij komen. Dat is, ja.
Het is gebruikelijk dat je een nulmeting zegt. Heel veilig dat gedaan. Dus dat je gaat kijken, we gaan nog niet een ander wat voor consequenties heeft dat voor de omgeving. Het is goed dat je nog even kort schetst wat de relatie met de Drentse aardgebied
is. Oh ja, dat is.
Genoemd, dat is
ja, dat is heel interessant. Nou, die grondwaterwinning, ik heb gezegd 10 miljoen kub grondwater per jaar, dat verlaagt de grondwaterstand, maar eigenlijk de diepe grondwaterstand, hè, onder de keileen door. Dus dat verlaagt ook zeg maar de ja, zogenaamde diepe stijghoogte in het gebied van de Drentse Aa. Het is wel niet zo gek veel, maar de grondwaterwinning van de groeven heeft invloed op het watersysteem van de Drentse Aa. Nou, dit, ja, nou, zo, ja. Door zeg maar nu heel veel oppervlaktewater in het gebied te brengen, dan gaat er veel water infiltreren naar die winning en dan worden de effecten op afstand worden kleiner. En dat is zeg maar in het onderzoek ook van vorig jaar, dat is ook een dik rapport, is dat ook uitgezocht en dat heeft zeker effect.
Ik heb vroeger wel eens geleerd dat het diepe grondwater eigenlijk niks met oppervlaktewater te maken heeft. Dat het dus effect misschien maar heel klein is.
Nee, het oppervlaktewater, uiteindelijk voedt het oppervlaktewater het grondwater.
Dat kan wel kilometers ver wegkomen.
Ja. Ja, ik kan wel nog wel meer erover zeggen. Maar u moet me van me aannemen dat zeg maar, als je veel oppervlaktewater in een gebied aanbrengt, zeg maar, dan gaat er ook veel oppervlaktewater, infiltreert er ook. Dat zie je ook trouwens als je daar rondloopt bij de groeven. Want er wordt ook veel water ingelaten momenteel in de zomer. En dat water verdwijnt gewoon in de ondergrond. En hoe meer oppervlaktewater je boven die winning zet, hoe minder er van lateraal aangetrokken hoeft te worden. Dus hoe minder effect dat heeft op verder weggelegen natuurgebieden. Zo werkt het systeem ongeveer.
Ja,
nee, ik vraag me af, want je zegt, ja, nee, dat is intrigerend wat je net vertelt, want je zegt, ja, die keileemlaag, die sluit eigenlijk alles af en daaronder haal je dat diepe grondwater weg. Maar hoe kan dan het oppervlaktewater door die keileemlaag heen gaan? Want, ja.
Ja, dat wordt een geologisch verhaal langs de mand. Maar. Het wordt gaat heel diep, maar keileem zit in het, op de Hondsrug en langs de randen van het Drentse Aa. In het Hunzendal heb je geen keileem. Dus zeg maar, als je in het Hunzendal veel water, oppervlaktewater, in het gebied van de groeven aanbrengt, dan kan het water infiltreren, er zit geen keileem, en dat wordt gewonnen, als het ware, door de drinkwaterwinning, en dan hoeft er zeg maar, van de zijkanten hoeft er minder te komen. Dus ook minder uit het Drentse Aa-gebied. Zo ongeveer?
Hoor, geen grondwater. De laatste vraag. In het rapport staat de drinkwaterputten
moeten bereikbaar blijven. De kaders om het gebied, die worden 2 meter hoog. De stand van de Hunzen is 0,5 meter. Het kan 1 meter. Daarbij opkomend staat het water 1,50. Ja. Wat hebben jullie voor ogen? Hoe je steeds bij die putten moet komen. Want dat is belangrijk. Want dan zal je een weg van 2 meter hoog door het gebied moeten aanleggen. Of krijgen we straks gewoon pijpjes boven het water. Dat je bereikbaar bent met een kano.
En dat is een goed punt wat u ook aanhaalt. Die putten die moeten ook zeg maar op die hoogte van 2 meter plus aangelegd worden. Die moeten ook bereikbaar zijn in tijden van heel veel water, wateroverlast. Dus zeg maar, dat ene kaartje wat ik liet zien, dan staan die putten ook op die kade. Dus je moet ook voorstellen, daar komen ook kaders in het gebied te liggen die ongeveer 2 meter hoog zijn. En breed? Nou, breed dat is, 3 meter is al voldoende. Dus je wordt niet zo breed. Maar de huidige kaders die u ook aantreft rond het Annemoeras, dat soort kaders, daar moet u aan denken dan. Maar dat is wel een belangrijk punt voor de landschappelijke inpassing. Daar ben ik helemaal met u eens, ja.
Even een korte pauze tot 9:05.
Dan gaan jullie over de crisis, hè?
Nee, eruit, Yassine. Nee, ik kan deze eruit.
Ja, oh ja. Als je het goed doet, dan moet je zeg maar.
Dit is mute?
Ja.
Nu staat hij aan.
Oké.
Dan kun je gewoon in de zaal lopen.
Het
staat die presentatie
ja.
er ook
in. Ja, staat er op jou. Ja, ja, ik heb al gezien.
Hoe zie je het, Erik?
Ja?
Hallo?
Ja.
Oké, perfect.
Daar heb je jouw sheets dan?
Die liggen daar op tafel.
Ik kan wel even uitreiken, gaan we even rondschoen.
Is het
ja,
nee. Dat
mag jij
het
maar meer doen. Kun
jij hem of
Jonne
doen?
Ik doe het wel even. Ja, ja.
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 Oké. Okay.
Mooi.
Even je achtergrond.
Ik ben 25 jaar bij de overheid aan het werk geweest.
Ja.
Zet hij uit?
Ja, hij staat niet daar. Volgens mij.
Jawel.
Oh, ja.
raad op bezoek. We willen wel eens een keer bijgepraat over hoe de relatie tussen wetgeving en beleid. En hoe zit die samenhang in elkaar? Oftewel, wij willen graag in normaal Nederlands horen. Normaal Nederlands, hoe zit dat? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. En hoe ga je als het ware wetten vertalen in taal die iedereen kan begrijpen? Dan heb je iemand nodig die dat zou kunnen. En we hebben de heer Erik Bossen, die daar staat, bereid gevonden om dat voor ons te doen. Hij heeft veel ervaring op dit terrein. Ook een ZZP'er, heb ik begrepen. Vorig ook. Nee, kleine zelfstandigen, hè? Met een adviesfunctie. Wat voor jullie ook leuk is, we hebben nog niet zo lang ook een nieuwe teamcoördinator milieu gekregen. En dat is John Vult. Ook even kennis mee maken, die factuur is opgevuld. Dus we zijn weer volle oorlogsterkte, zo mooi. En ik geef jou de gelegenheid om het verhaal te doen. Succes ermee.
Ja, dank u wel. Ben ik goed verstaanbaar? Ja, het werkt. Ja. Oké, Erik Mossel is de naam. Ik ben 25 jaar werkzaam geweest bij overheidsinstanties, gemeenten, waterschappen en provincies. Ik ben 2 jaar geleden begonnen voor mezelf om de nieuwe generatie van regelgeving, om daar wat meer mee te doen dan vanuit 1 overheid. Ik vind het heel leuk om bij meerdere overheden te kijken, vergelijkend te kijken. Vandaag was ik wat dat betreft ook in een gemeente met een T, de gemeente Texel. En ook daar hebben ze met nieuwe regels te maken en dat geldt voor heel Nederland. Ik heb begrepen dat u het vorige onderwerp heette MER. Toen ik hier naartoe reed, dacht ik, het zou wel eens een onderwerp WER kunnen zijn. De wetgeving effectrapportage. Nou, er is nog niet een WER. Hè, dat is iets door mezelf bedacht op de heenreis hier naartoe. Maar er komen best veel nieuwe regels binnen VROM-regelgeving. En het is natuurlijk wel goed om te kijken, wat betekent dat eigenlijk voor de gemeentelijke organisatie? Wat betekent dat ook voor bedrijven? Toen ik hier naartoe reed, dacht ik, ja, de MDW-operatie, marktwerking, deregulering en kwaliteit van wetgeving verbeteren, die is in 2002 begonnen. Toen hadden we net de euro en millennium gebeuren. En in die periode kwam ook deze nieuwe regelgeving. En dat probeer ik nu uit te leggen, waar staan we nu ergens, wat is er gebeurd, waar staan we nu en wat gaan we nog krijgen aan nieuwe regelgeving. En belangrijk daarbij is dat je moet bedenken dat het allemaal bedacht is om bedrijven het leven wat beter te maken. Nou, provincies en gemeenten denken na, wat gaan we uitgeven om de werkloosheid te bestrijden, kredietcrisis, dat is nog een onderwerp vanavond. Nou, al die nieuwe regelgeving, nieuwe generatie is ook bedoeld om juist geld te besparen voor bedrijven. En voordat ik de sheets ga behandelen, wat ik tegenkom al maandenlang is dat gemeenten, provincies, waterschappen heel erg in het gemeentehuis, in het waterschapshuis bezig zijn met hoe gaan we met als afdelingen dit doen. Ja, maar uiteindelijk zullen bedrijven daar iets van moeten merken en daar is in heel Nederland iedere overheid mee bezig. Ik probeer u mee te nemen op reis. Berend Botje ging op reis, kwam niet meer terug. Zo is het ook met een hele generatie nieuwe regelgeving. Die is zachtjes aan het veranderen, stapsgewijs, maar er komt die oude regelgeving komt niet meer terug. Ik probeer ook voor dit gebied in kaart te brengen wat betekent het, maar ook helikopterview, een beetje boven de materie staan, dat het niet te juridisch technisch wordt. En ik probeer ergens ook wegwijze tekens te gebruiken in hoe ik het wil vertellen. Als je onderweg bent, je wil ergens naartoe, betekent het ook dat je op de borden moet letten, de signalen. Dus ook dat heb ik deels hierin verwerkt. Toen ik hier vorige week reed over de weg, toen zag ik dat deze gemeente een millenniumgemeente is. En laat dat nou net de periode zijn waar de hele nieuwe generatie regelgeving ook in te vatten is. Grofweg 2000, we kregen eerst de euro en toen heeft de Rijksoverheid bedacht, wat gaan we na de euro doen? We gaan nieuwe regelgeving bedenken, hele nieuwe generatie. Niet alleen VROM, maar ook binnen landbouw, visserij en andere ministeries is men bezig met de marktwerking, deregulering en bedrijven wat minder regeltjes op te leggen. Bedrijven moeten zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Dat is ook een heel andere toetsmethode. Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen, terugtreden de overheid. Dat is wel kenmerkend. We zijn nu in 2009 aangeland. De laatste nieuwe regels heeft men gepland ergens in 2010. En dan moet dat een tijdje zijn effect krijgen, doorwerking krijgen in organisaties. En dan voor 2015 wordt er breed geëvalueerd. Wat heeft het opgeleverd? Hebben we onze doelen bereikt? Ja, tussentijds kun je natuurlijk ook doelen bereiken. Ja, maar dat is grofweg de periode waarover we spreken. Gaat het nog steeds in begrijpelijk Nederlands? Ik kom uit Groningen, dat is wel eens moeilijk voor om dan gewoon Nederlands te praten, maar ik probeer het vol te houden.
Kijk, u had natuurlijk wel een vooruitziende blik. Voor al die nieuwe regels gelijk maar een nieuw gemeentehuis gebouwd. En ik weet niet, daar zijn we nu. Maar ook die nieuwe regelgeving heeft zijn eigen jargon of bargoens. Ik weet niet of u beseft dat u op dit moment in een inrichting bent. En voor inrichtingen is eigenlijk bedrijven, bedrijfsleven, is een heel andere regelgeving gekomen. Kort geleden ben ik naar een middenbedrijf geweest die zelf niet heel veel kennis heeft, specialist, maar wel heel druk bezig is met regelgeving. En daar zijn we gaan uitleggen, wat betekent nieuwe regelgeving voor u? Geen controle, geen vergunning aanvragen, maar actief vanuit een andere gemeente naar een bedrijf. Kijk, dat is uw vergunning, die bestaat niet meer. Dit is het pakket nieuwe regels. En zo'n bedrijf waardeert dat heel erg. De Kamer van Koophandel vindt dat heel mooi methodiek. Bedrijfsleven klaagt ook een beetje bij de Rijksoverheid van we zouden toch wat iets meer van de overheid willen zien over die nieuwe regels. En er wordt heel positief op gereageerd. En dat is ook ergens zo'n signaalfunctie. Ik wil het hebben over drie onderdelen. Nieuwe VROM-regelgeving, veel nieuwe waterregelgeving, waar dus ook de interactie waterschap en gemeente aan bod komt. En duurzaamheid, dat is wat kleiner geschreven, want daar heb ik maar twee sheets over. En dan is gelijk de omvang in de omvang, grootte van de letters duidelijk. Drie onderdelen. Kijk, alle gemeenten, alle waterschappen, provincies, die zijn op dit moment heel druk bezig met al die nieuwe regels. Niet alleen Tinalo, Zierikzee, Texel van vanmorgen. Ze zijn allemaal aan het uitzoeken, hoe gaan we dat nou doen? Er komt veel nieuwe juridische materie op ons af en wat gaan we daar nou mee doen? Hoe gaan we het vormgeven? Want u werkt ook voor een juridische organisatie. Het moet wel kloppen wat in brieven staat. De rechtsgelijkheid, de rechtszekerheid. Grote concerns die zeggen ja, wij hebben te maken met een gemeente Tinalo, maar ook met een gemeente Utrecht, denk aan een Albert Heijn. Maar mogen grote concerns verwachten dat elke gemeente een beetje uniform met nieuwe regels omgaat? Waar vergunningen terugtreden, waar algemene regels gaan gelden. Ja, dat is het dilemma waar grote concerns mee worstelen. Ja, dus ik weet niet of u het begrip concernloket kent, concernloket.nl, maar daar is de gasunie timmert ook hard aan de weg. Dus wij gaan wel coördineren dat overheden beter afstemmen. Ja, dat is toch een opmerkelijk teken dat gebeurt. Voor het bedrijf drinkwaterbedrijf Vitens in Overijssel doe ik ook zoiets en daar hebben wethouders gezegd, het is toch wel raar dat een groot concern het werk van overheden over en weer gaat organiseren. Ja, dat is ook een effect van nieuwe regelgeving, minder vergunningen, meer algemene regels. Dus de wegwijzers, welke kant gaan we op, steeds maar rondjes rijden, dat werkt niet op een rotonde. Je zal ergens een richting moeten kiezen, wat gaan we daarmee doen? Op sommige rotonden staat bestuurders hier richting aangeven. Hier zijn ook bestuurders in de zaal. Dus ergens zou die ook een visie kunnen formuleren, wat gaan we daarmee doen? Hè? Dus ook dat is inherent aan nieuwe taken. Ik heb een sheet gemaakt, hier staat niet alles op, maar wat in zwart is, dat zijn namen van wetten en besluiten die vanaf eind 2007 in werking zijn getreden. Allemaal betrekkelijk nieuw. En in rood wat nog komt. Dus wat in zwart is, daar wordt op dit moment nog druk aan gewerkt. Hoe gaan we dat nou praktisch maken? Hoe krijgen we dat werkend in organisaties als een gemeente? Maar in rood, er komt nog veel meer. De WABO bijvoorbeeld en de Waterwet, dat zijn toch wel behoorlijk grote stukken wetgeving. En daar krijgt de gemeente toch ook andere taken en andere verhoudingen met bedrijven, andere verhoudingen met andere overheden. Dat is een aardverschuiving. Belangrijk daarin is dat vergunningen steeds minder zijn. Het zou best kunnen zijn, even de agrarische sector losgelaten, dat een gemeente als deze iets, als het gaat over vergunningen, milieuvergunningen, nog iets van 15 overhoudt. Op een totaal van 900. Terwijl in gesprekken heel vaak gaat over omgevingsvergunning. Hè? Maar procentueel gezien is dat voor sommige sectoren maar zo'n stukje. De rest is algemene regelgeving, vergunningen vervangend. En dat is voor bedrijven natuurlijk een groot voordeel, maar dan moet het wel goed toegepast worden. Even vasthouden dat het een aardverschuiving is. En dat betekent dus die vermindering van regelgeving, administratieve lasten omlaag, die zijn aanmerkelijk voor sommige bedrijven. Integrale aanpak, dus niet meer per afdeling werken, maar integraal als werkproces. Bedrijven mogen ook verwachten dat er niet langs elkaar heen gewerkt wordt. Dat zijn ook beloftes van het kabinet. Dat kan ook met die nieuwe regels. Nou, de vorige sheet ging over allemaal nieuwe besluiten. We moeten natuurlijk voorkomen dat per besluit een inspecteur is. Het gebruiksbesluit stond ook in de rij. Ja, gaat de brandweer apart controleren voor dat gebruiksbesluit bij een bedrijf waar ook een bouw- of een milieuinspecteur komt? Ja, dat is een effect van integrale regelgeving, ook integrale werkmethoden. Dat is allemaal heel aannemelijk, maar het kost wel tijd. Meer bedrijven onder algemene regels. Denk aan de gebruiksvergunning, die voor een deel overgenomen is door gebruiksbesluit. Maar dat vraagt dus wel een vertaling van een dossier naar nieuwe regelgeving. Vaak zit in die overgang van vergunningen naar nieuwe regels overgangsbeleid. Dat delen van de vergunning gefaseerd overgaan naar nieuwe regels. Dus dat vraagt in feite een opmaat aanpak naar een bedrijf. Uitleggen van wat betekent dat voor u? Ook voor de gemeente Tinano natuurlijk. Wat betekent de overgang van papier naar digitalisering? De andere overheid, de nieuwe overheid of EGEM, dat soort projecten. En het wordt steeds digitaler. Dus ook dat zit in die nieuwe regelgeving. Een kort stukje over de WABO. De WABO, algemene bepalingen en omgevingsrecht, bundelt veel VROM-regels. Een informatieblad hebt u kunnen zien waar ook de drankjes en plakjes cake stonden. Ik weet niet of u dat meegenomen hebt. Maar de WABO wordt een nieuw systeem waar alle vergunningssystemen onder komen. Maar natuurlijk ook die besluiten van een van de vorige sheets. Het heet omgevingsvergunning, maar een activiteitenbesluit, een besluit bodemkwaliteit, een gebruiksbesluit. De nieuwe lozingsbesluiten komen onder die WABO te hangen. Zodat het invoeringsproces van de WABO in 2007 al begonnen is met heel veel nieuwe besluiten. En ik hoor in veel gemeenten dat de WABO die is een keer uitgesteld. Dat is wel kenmerkend, we zouden om 8:45 beginnen, maar ook dat wordt uitgesteld. Dat is eigenlijk heel goed passen bij deze regelgeving. Maar als je ziet, het wordt wel uitgesteld, maar gaat meestal wel door. Maar besef dat het stelsel van algemene regels ter vervanging van vergunningen in 2007 al begonnen is. De WABO, ik weet niet of u daarvan gehoord hebt, dat wordt een omgevingsloket. De gemeente wordt het loket voor meerdere overheidstaken, ook van provincies en waterschappen. Maar dat is op besluitniveau al begonnen, per januari 2008. Het digitale loketten. De WABO die bestaat dus uit heel veel wettelijke systeempjes. Daar maken we ruimtelijke ordening, APV, gebruiksvergunning, bouw- en woningtoezicht, milieutoezicht. Ook begrippen als front, mid en back office gaan daar spelen. En dat komt ook allemaal in het SOG van de WABO mee. En maar op algemene regelniveau, meldingensystemen in plaats van vergunningen, is dat nu al aan de orde. Het onderscheid is dus, de WABO levert vooral procedurerecht. Hoe gaan we vergunningprocedures doen? Als iemand een bouwinitiatief heeft, wat gaan we dan aan de voorkant doen voordat de bouwvergunning ingediend wordt? En als die bouwvergunning er komt, hoe werken algemene regels voor de brandweer, gebruiksbesluit en voor milieuactiviteitenbesluit door, terwijl er geen vergunningprocedure meer is voor bepaalde zaken? Hoe krijgen we dan toch algemene regels goed getoetst in de vergunningprocedure voor een bouwvergunning? Dat is denk ik een uitdaging op dit moment ook, omdat in de vergunningprocedure geen wettelijke plicht is om die meldingen op andere terreinen, om die te koppelen aan die bouwvergunning. Dat is dus binnen het gemeentehuis een uitdaging. Hoe gaan we dat toch kloppend maken? Kijk, als een ondernemer een bedrijf wil starten en die wil weten of een bepaalde muur een brandwerendheid moet hebben of een vloeistofdichte vloer, en dat er niet vergunningssystemen zijn, vergunningen aanvragen die uit verschillende systemen naast elkaar gelegd worden. Ja, dat is wel prettig om te weten hoe dat in de bouwvergunning moet, in de bouwtekeningen. Dat is dus toch wel een beetje een nieuw fenomeen, hoe dat in elkaar moet overgaan. Dus WABO vooral procedurerecht, maar ook wettelijke eisen aan organisaties. Hoe wordt u geacht te werken in het kader van toezicht? Wie van u weet hoe de professionalisering van milieutoezicht een aantal jaren geleden nogal voor wat opschudding zorgde? Dat wordt nu herhaald, maar WABO breed. Toen was het zo dat de discussie ontstond, toezicht moet aan kwaliteitseisen voldoen. Als bestuur krijgt u een zwaardere taak in het goedkeuren van jaarprogramma's voor milieu. En dat leverde boekwerken op met werkprotocollen. En dan is te hopen dat daar ook naar in gekeken wordt bij het werk. Dat is dan eigenlijk ook weer wat daar moet volgen. Maar dat wordt nu WABO breed. WABO breed, die vorige sheet met al die wettelijke systeempjes, wordt nu gezegd in de WABO, maar dan moet u op beleidsniveau, op uitvoeringsniveau, allemaal aan deze eisen voldoen. En de provincie Drenthe komt dan toetsen of de gemeente Tinalo dat goed doet. En soms worden er moeilijke brieven geschreven. dat de dingen niet in orde zijn. En krijgt u als gemeente een termijn om dat te herstellen. Maar dat wordt dus een heel breed systeem. De provincie gaat dus ook meekijken over de schouder op APV gebeuren. Bouw- en woningtoezicht, monumententoezicht. Ja, dat is eigenlijk wat vanaf 2010 in de WABO gaat spelen. Dus die coördinatie op vergunningniveau, die wijkt voor soms nog een vergunning met coördinatie met algemene regels. En dat is qua werkproces binnen een gemeente, termijnen die je moet aanhouden, is dat wel een heel andere manier van werken. Vergunningssystemen hebben vaste termijnen, maar meldingen hebben dat niet. Je moet zich voorstellen dat een bouwvergunning aangevraagd wordt en dan ergens is de bouw bijna klaar. En dan zegt milieuregelgeving, u moet ook nog een melding doen voor het activiteitenbesluit. Maar er staan wel fysieke voorschriften in. Er is een gemiste kans om dat niet bij de bouwtoetsing mee te nemen. En dat vraagt gewoon een andere manier van werken. Ook het waterschap levert deels een vergunningprocedure in. En die zegt, wij worden ook een beetje afhankelijk van de gemeente wat die doet. Dus de gemeente die krijgt toch wel een belangrijkere rol. Eindelijk erkenning. Toch?
Dat is van hoger
doel. Ja, dat is altijd weer de vraag. Op dit moment spelen er ook van die processen. We moeten dit en dat doen. Komt u vanuit het Rijk ook met een zak met geld? Nou, voorlopig niet. Nee. Kenmerken, nieuwe regels. Meer ruimte voor bedrijven. Maar ook meer doelvoorschriften. Dat betekent overheid.
Ja? Wat van hoger doel dient dit? De nieuwe regelgeving?
Ja, daar kan natuurlijk verschillend over gedacht worden. Maar vooral dat bedrijven dus eenvoudige regels krijgen. Meer verantwoordelijkheid. Digitalisering. Minder administratieve rompslomp. Ik kan het wel illustreren met een voorbeeld. Een gemeente die moest een vergunning verlenen voor een zeefdrukkerij. Een waterschap moest dat ook doen in het verleden. Dat was een aanvraag waarbij twee keer een adviesbureau aan verdiende. En een procedure van enige maanden. Die nieuwe regels maken het mogelijk dat die zeefdrukkerij binnen een half uur via internet een melding doet. Heel sumier. En de gemeente moet het doorsturen naar het waterschap. En gemeente en waterschap moeten gezamenlijk besluiten wat ze daar verder mee doen. Daar ligt nu het werk. Vroeger lag het bij het bedrijf een vergunningaanvraag op poten zetten en insturen en dan maar kijken hoe erop gereageerd werd. Dat is denk ik een behoorlijke vereenvoudiging. Alleen, er komt wel achterweg dat het bedrijf zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen.
Nou, ik ben bang dat het omgedraaid wordt straks. Want als ik een kapsalon wil bouwen, dan heb ik ook een bedrijf. En ik heb geen flauw idee van die regeltjes. Ik ga me naar melden.
Ja.
En ik weet zeker dat de gemeente dan hier zegt, wij proberen alles te koppelen om dat te willen indekken. Dat die procedure straks net zoveel tijd en geld kost dan het hele bouwen van mijn kapsalon. En daar ben ik als de dood voor dat gaat gebeuren met deze overtrokken regelgeving.
Dat is in de Tweede Kamer discussie ook naar voren gekomen in de tijd. Daar ging het ook over van, als we dit gaan doen, hoe krijgen we dan de goede informatie bij bedrijven? Hoe zorgen we dan dat gemeenten, waterschappen, overheden dus niet heel juridisch te werk gaan, maar vooral meer servicegericht. Dat is ook een verandering. Juridisch veilig werken of vooral ook servicegericht werken. Dat is wel ook de bedoeling dat er met die nieuwe regels gewerkt wordt. Dus niet in die situatie raken dat dat niet gehaald wordt, die voordelen.
Nou, ik ben bang dat het juist wel gaat. Want de gemeentes worden dus nu, wat u naar aangeeft, van de provincie komt kijken of het gemeente het goed gedaan heeft.
Ja.
Dus de gemeente krijgt hier, de hoofd van een afdeling krijgt hier ook wel heel duidelijk mee van, je mensen goed instrueert en dat het goed voor elkaar is. Oftewel, de juridische kant moet nog zwaarder afgedekt. Ja. Dus in elke advertentie van deze gemeente komt er staan, je moet minimaal een juridische achtergrond hebben, anders hoef je niet te solliciteren.
Ja, dat zou kunnen gebeuren. Dat is juist visieontwikkeling, ook welke afslag op de rotonde nemen we met die nieuwe regels. Ik kom daar zo meteen nog op terug.
Ja, maar vandaar mijn eerste vraag is ook van, wat heeft het hogere doel hierbij? Want ik heb nu het gevoel dat het voor een paar grotere bedrijven, die dus landelijk opereren, best wel eens heel interessant en leuk kan zijn. En nu regeltjes gemaakt worden die voor dat soort grote bedrijven best heel leuk zijn, maar voor Jan met de pet die gewoon wel een vergunning moet hebben, een ramp gaat worden.
Het voorbeeld van een zeefdrukkerij wat ik hanteerde, dat is eigenlijk een klein bedrijf met 3 of 4 medewerkers. Had vroeger een heel zwaar systeem van vergunningverlening. Daar is dit een groot voordeel voor. Maar dan moet je wel uitleggen als overheid hoe dat dan werkt en ze begeleiden. Dan voorkom je dat je in die valkuil terechtkomt.
Ja, maar die kapsalon van mij, die heeft niet die zware vergunningen met die drukkerij, hoor.
Nee, dat is zelfs zo dat hij helemaal niets meer nodig heeft. Ja. Kom maar ik zo meteen op terug.
Hij is wel zeker die bouwvergunning nodig.
Als je het goed vindt, ga ik even door, want ik kom daar zo meteen op terug. Ja. Andere verhouding, overheid en bedrijven. Dat betekent ook vooral ook communiceren over die veranderingen. Dus soms zou je moeten kiezen van we gaan bedrijven niet controleren, maar we gaan communiceren. Nieuwe regelgeving, en er is echt een aardverschuiving. Wat doet de regelgeving naleven? Willen bedrijven per se iets verkeerd doen? Nee toch? De belangrijkste criteria voor naleving van regels zijn bekendheid met regelgeving en draagvlak. Kom ik ook weer een beetje bij u terecht. Dat betekent dus dat overheden, dus ook deze gemeente, goed moeten nadenken. Krijgen we nu naleving van nieuwe regelgeving? Bekendheid maken. Dat betekent communiceren via website, via brieven, gesprekken. Eigenlijk is goed implementeren van nieuwe regels voor de helftmissie wel goed communiceren. En dat zou dus ook in het jaarprogramma herkenbaar moeten zijn. Misschien ook wel in vacature teksten, dat weet ik niet, maar... Andere verhoudingen. De WABO is een vergunningssysteem. Activiteitenbesluit is sinds vorig jaar, januari vorig jaar, een nieuwe indeling voor bedrijven. Licht regime type A, die hoeven niets meer doen. Die vallen automatisch onder een beperkt stelsel regels, maar hoeven geen melding te doen, geen vergunning aanvragen. Het kabinet en ook de Tweede Kamer heeft nog gedacht van ja, gaat het wel goed? Als bedrijven niet meer in contact komen met overheden, weten ze dan aan welke regels ze moeten voldoen? Ja, dat is dus ook communiceren. Ook deze groep, die is pakweg 30% van alle bedrijven, die hebben dus geen administratieve lasten meer. Alle onderzoeksverplichtingen zijn verdwenen. Moest vroeger wel, je moest een afvalstoffenboekhouding hebben, je moest energieboekhouding bijhouden. Dat is allemaal verdwenen, die verplichting.
Zijn deze regels tussen type A, B en C zo duidelijk dat voor bedrijven ook heel duidelijk te zien is?
Nou, dat is vanuit de wetgeving heel lastig, maar op internet is een meldingssysteem. Als je twijfelt kun je daarop invoeren. Dat is tegenwoordig via internet. Je logt in en ga je een aantal vragen invullen en dan moet eruit rollen. U moet een melding doen of niet. En dat zijn echt niet zoveel vragen. Maar er zijn wel grensgevallen en bij twijfel zou je dan contacten moeten nemen. Maar dat is dus ook iets, hoe communiceer je daarover? Melding type B, dat is grofweg 60%. Uiteindelijk, die kant gaan we op, 60% die zou nog een melding moeten doen. En dan blijft er nog grofweg 10% over, maar dat wordt in de praktijk denk ik nog minder, die nog een vergunning nodig heeft. En we praten hier over milieuregels. Hoe schat u in dat dit gemeentehuis is, een type A, B of C? A? Afdeling milieu, wat is dit voor een type? Ja, dat hangt af van welke activiteiten je doet, want het is een activiteitenbesluit. Je gaat eigenlijk een bedrijf ontrafelen in een activiteit en komt eruit, u bent type B of type C of type A. En dat is echt een andere werkwijze dan de voorgaande zaken. De brandweerkazerne lijkt er een beetje op. De gemeentewerf, waar ook in de plannen staat dat hij in 2009 energie-neutraal zou moeten zijn, dus dat wordt ook een beetje actueel momenteel. Gemeentewerf, gemeente Tinalo, die heeft nu nog een vergunning van de provincie, als ik het goed begrijp. De tweede fase activiteitenbesluit, dat gaat dus, u bent zelf vergunninghouder als gemeente. In die tweede fase gaan nog een weer een hele hoop vergunningen over naar algemene regels. Waaronder ook bedrijven van de provincie, dus een KGA-depot. Dat betekent dat misschien ook wel een overgang van bedrijven van de provincie naar gemeente. Ja, dat is nog de discussie die IPO en VNG momenteel voeren. Dat is dus ook nog weer een volgende fase. Is net op de site van Vrom iets over gepubliceerd. Nou, nog een bekend plaatje. Ergens hier zou het nieuwe gemeentehuis moeten komen tussen dorpen in, maar dat is toch deze kant op gekomen. Bij deze rotonde lag ergens het midden van de nieuwe gemeente toch. Zo'n tankstation die heeft benzine en diesel. En daarvan zegt men dat is niet echt een onderdeel voor ruimtelijke ordening, dus doe maar een type B. Maar als u LPG verkoopt staat, dan heeft u ook effecten in de omgeving met risicocontouren. Dan willen we toch vergunningplicht voor u houden. Nou, ergens daar zit dan dat onderscheid van type B, type C. Ik heb maar gewerkt met bekende plaatjes. Agrarische sector wil ik nu nog even op ingaan aan de hand van één sheet. De hele agrarische regelgeving wordt gemoderniseerd los van de voorgaande plaatjes. Nou, in deze gemeente ook best wel veel agrarische bedrijven. Die krijgen vanaf 2010 grofweg eerst een eigen stelsel van regelgeving. En daarna wordt aangehaakt bij de WABO. Dus ook op dat gebied nog een ingrijpende versoepeling, vereenvoudiging van regels. Ja, agrarische sector maakt voorlopig dus nog geen profijt van die herzieningsslag. En dat wordt allemaal nog vooruitgesteld. Onder andere ook vanwege de wateraspecten, de lozingsaspecten. Waterplan en andere zaken. Nou, een metaalbedrijf is een bedrijf die van vergunning naar algemene regels gaat. Dat betekent ook voor het waterschap, want wat de gemeente bepaalt is leidend, waterschap volgt. Dus de gemeente heeft daar eigenlijk een leidende rol in. Voor zo'n bedrijf kan het zomaar bij opslag gevaarlijke stoffen, als daar een nieuwe opslag moet komen, duizenden euro's schelen, omdat die regelgeving versoepeld is. We hebben ook andere indeling van chemicaliën gekregen. Niet elke gevaarlijke stof moet nog in een dure kluis. Ik heb in één gemeente waar een moeilijke brief van een gemeente lag, van uw opslag gevaarlijke stoffen deugt niet, op basis van de oude vergunning, in de tussentijd nieuwe regelgeving, dat scheelde toch ongeveer 30.000 in de offerte voor het repareren. Genuanceerde denken over gevaarlijke stoffen. Sommige gevaarlijke stoffen zijn niet echt brandgevaarlijk, waarom moet je nou hele ingrijpende bouweisen hebben? Ja, ook dat is weer een voordeel voor bedrijven. Die offerte werden herschreven. Ja, tijdig ingrijpen. Oké, dat is inrichtingenrecht vanuit milieu, de hoofdlijnen. Is het nog te volgen? Ja, want het gaat om hoofdlijnen, vooral ook van waar liggen de veranderingen. En, waar staan we nu, wat gaat er nog meer komen? Vernieuwing waterregelgeving vanaf 2002 tot ja, grofweg 2010 vernieuwing. Maar dat betekent dus als er nieuwe rijksregels komen, dat er dus ook het GRP, gemeentelijk rioleringsplan, aangepast moet worden. En ook het waterplan voor de ecologische toestand in dit gebied, denk aan Drentse A. Zo zijn er nog meer van die stromen in dit gebied. Die plannen hadden eigenlijk een beleidsmatig karakter. Dat geeft enige vrijheid. Door nieuwe regelgeving op dit gebied komt er dus wetgeving die eigenlijk al voor een deel invult van die waterplannen en GRP's. Grofweg komt het erop neer dat de gemeente taken krijgt van het waterschap. Dat het waterschap wel als adviseur betrokken blijft, maar de gemeente houdt het initiatief. Waar het waterschap nu zelf bevoegd is. Weer die één lokettaak voor de gemeente, ook dat gebundeld. En dat ook, en dat is wel opmerkelijk, waar de regelgeving op dit moment die kant op gaat, dat gemeenten steeds minder eigen regelgeving mogen maken. Maar dat er toch in deze materie weer een gemeentelijke verordening om de hoek komt. Dat je lokaal meer in combinatie met het waterplan ook voorschriften kunt opstellen. Dat vind ik wel opmerkelijk in de tijd van terugtredende lokale regels. Oh, het plaatje is verschoven. De tekst is nog wel goed, maar we gaan steeds meer in watersporen werken. Dat betekent, we krijgen overheden die zich bezighouden met regenwater en grondwater. En eentje houdt zich bezig met drinkwater, ook daar een verschuiving. Het oppompen van grondwater, de grondwaterverordening van de provincie gaan de taken over naar het waterschap, dus ook daar verschuivingen. Wat voor de gemeente hierin zit, dat is vooral de verschuiving of de bredere taken op het gebied van zorgplicht voor grond- en hemelwater. Voor bedrijven is dat nu geregeld in het activiteitenbesluit, of je nu een vergunning hebt of niet. Wat doe je met je water? Maar voor een plein of voor een straat, of wat burgers ermee moeten doen, daar komt dit jaar ook nog een nieuw besluit afvalwater buiteninrichtingen. Grofweg komt het erop neer dat water wat schoner is dan gemiddeld rioolwater ook niet meer in het riool mag. Dat betekent dus wel iets voor oudere bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijventerreinen hebben vaak losgekoppeld systeem voor regenwater, hemelwater en eentje voor echt vuilwater. Ja, maar de nieuwe regelgeving die wordt straks zo dat ook voor het water wat in de openbare ruimte vrijkomt, dat er dus gezegd wordt van waarom zouden we betrekkelijk schoon water, broneringswater bij bouwactiviteiten of ergens waar een nieuwe buisleiding komt om droog te kunnen werken, waarom zouden we dat in de riolering doen? Dan wordt het alleen maar vies. En die zuivering moet steeds groter worden, want het komt in die afvalwaterstroom. Nou, dat is dus geen beleid meer, regenwaterbeleid, maar dat wordt wetgeving. Natuurlijk zit daar tot 2015 een periode om dat voor elkaar te maken. Om het waterplan bij te stellen, om het GRP bij te stellen. Dus er zit wel een ruime termijn in, maar het wordt dwingender van karakter. Beleid gaat over naar wetgeving. En ook dat is dus wel een punt van aandacht. Nou, we kunnen het hoofd weer recht doen. De nieuwe ingrediënten, de waterige ingrediënten, de Europese kaderrichtlijn water is bepalend op dit gebied, leidend. Dan is er nog een wetverankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. Die is al in werking getreden. En dat is de voorbereiding voor de nieuwe waterwet. Dus de vergunningen van waterschappen, et cetera, die gaan over naar de waterwet. En dan vormt de waterwet met de WABO samen twee nieuwe blokken van wetgeving. En of dat één loket wordt bij de gemeente, of dat waterschap ook nog een eigen loket maakt, dat wordt nog de discussie. Dus waterwet en WABO vormen straks de wetten. En daaronder heb je heel veel besluiten. Activiteitenbesluit, lozing afvalwater huishoudens, ook nieuw per januari 2008. En dan lozing en afvalwater buiteninrichting, daar valt van alles onder. Iemand die met warmte-koude opslag werkt, om het gebouw warm te houden, misschien ook in dit gebouw. Daar moet af en toe water gespuit worden, valt onder dat besluit. In het besluit staat iets over auto's wassen op straat en al die zaken meer. Daar staan de kaders voor de nieuwe lijnen. Ja, dat wordt ook ingrijpend. Ja, dat heeft men niet gelijk, dat was wel gepland met de eerste twee, maar dat was zo ingrijpend. Men zei van dat, daar moeten we nog even rustig over nadenken. Ja, maar dat betekent veel meer, want dan is de gemeente aan zet. Bij activiteitenbesluit is het bedrijfsleven aan zet. Ja, dat verschil zit erin. Dat betekent dus andere regels, maar ook bevoegdheden. Meer bevoegdheden voor gemeenten. Op het gebied van hemelwaterafvoer, grondwater, rioolwater, drinkwater. Dan moet ik denken aan de Drentse A. Maar ook bijvoorbeeld aan het zuiveren van water. Ook een bestaand bedrijventerrein. Dit is in Fries, dacht ik. En ook bouwactiviteiten. Een nieuwe tank bij een tankstation. Ja, dat water wat daarop gepompt wordt, heeft allemaal nieuwe regels. En daar gaat iedere keer op, als het schoner is dan gemiddeld rioolwater, niet in het vuilwaterriool. Lokaal verwijderen. Maar ja, daar gaat dus je waterplan werken. Ja, dus die samenhang zit daarin. Er is al gesproken, het vraagt ook meer integraal werken. En in feite wordt van de gemeente gevraagd en ook van de provincie, werk vanuit plannen. Als het gaat om bedrijven, vanuit het initiatief, het bouwinitiatief, wordt het plan ingediend, krijg je de bouwfase, gebruikfase en de sloopfase. En in die fasering ga je integraal werken. Vanuit bouwen, RO, milieu, brandveiligheid, waterschap. Iedere fase wordt dan in feite, dat staat in de wetgeving die WABO heet. Wij verwachten dat overheden dat straks in die blokken gaan doen. Dat betekent ook voor een milieubeleidsplan steeds meer die herkenbaarheid op dat gebied.
Is het realistisch om te verwachten dat de gemeentes op het moment dat dit allemaal zijn, ook zover zijn?
Nee, want je zou kunnen zeggen professionaliteit betekent op het moment dat de regelgeving van kracht wordt daarmee werken. Maar er zit in al die wetgeving zit ook een overgangstermijn. Wanneer word je geacht hiermee te gaan werken? Voor dit plaatje wordt wel gezegd, hier staat er nog een keer wat gedetailleerder. Wat kun je in de bouwfase doen? In de gebruikfase en de sloopfase. Vrom heeft wel aangedrongen om in 2009 te gaan oefenen met deze systematiek. Op het moment dat in 2010 de WABO in werking treedt, dat je daar al wat ervaring mee op gedaan hebt. Maar dat is nog een vrijblijvend advies. Vrom die geeft gevraagd en ongevraagd advies. En dit is ook weer zo'n advies van, nou, misschien zou je in het huidige jaarprogramma daar wat proefprojecten mee kunnen gaan doen of nieuwe bouwaanvragen op die manier bekijken. Ik denk dat het in de toekomst zo wordt dat ieder vakgebied, of het nou APV, monumenten is of milieu, bouw of brandweer, zijn eigen taken bepaalt en dan de overlap met andere sectoren zegt van dat is dus integraal werken. Even heel grof in een schema, hier werken veel overheden mee. En het waterschap geeft zijn punten ook aan de gemeente en de provincie in feite ook. De gemeente wordt geacht wat dat betreft een handhavingsregisseur te zijn op lokaal niveau. Plannen maken, nou die maken ze hier ook wel, integraal bekijken. De bouwfase, plaatje de hoge zand, maar in die bouwfase moet natuurlijk ook bekend zijn hoe werkt de brandweer straks in dit gebouw, hoe werkt milieu hier, we zijn nu nog aan het bouwen, maar van tevoren moet je al nadenken. De gebruiksfase, nou dan zijn er heel veel bedrijven die zijn jarenlang in gebruik, nou daar heeft in feite de milieuinspectie de hoofdtaak. De voorgaande plaatjes was in feite de bouwinspectie de hoofdtaak die dan wat integraler gaat werken. Of als er een bedrijf leeg is en er wordt ook weer gedacht wat gaan we daarmee doen. Misschien dat er nog een bodemverontreiniging was, nou dan moet dat eerst opgeruimd worden. En dan komt er een nieuwe functie in. Of we gaan slopen. Dan zou het helemaal gesloopt kunnen worden of we krijgen er weer een nieuwe bestemming. Dit was een agrarisch bedrijf waar dan een houtbedrijf in komt. heel ander soort bedrijf, maar dat kan weer strijdig zijn met je bestemmingsplannen. Op dit moment ook actueel, het CDA wil, dacht ik, van die familiehuizen bouwen. Deels in agrarische gebouwen, hergebruik. Dus er zijn allerlei plannen. Wat gaan we met die terugtredende agrarische bestemmingen doen? Dat zijn in feite de wabelfasen in beeld. Nou, we ronden dat langzamerhand af. De kwaliteitseisen handhaving voor de wabo, die betekent dat je wabobreed prioriteiten moet stellen. Wat wil deze gemeente gaan doen? Prioriteit. Alles kan niet, maar wat willen wij doen? Hier ligt de taak. Formuleren wabo handhaving, beleid. Ik denk dat voor milieu veel beleid gemaakt is. Maar als ik vraag naar ruimtelijke ordening, of ik vraag naar APV, of ik vraag naar nog een aantal taken binnen de gemeente, zie je dat er heel verschillende niveaus van formuleren van beleid is. Dat moet één niveau worden in de wabo. Jaarlijks uitvoeringsprogramma, gemeenteraad informeren en het college keurt het goed. Dat betekent dat ook de gemeenteraad een zwaardere rol krijgt in dit soort documenten. Nou, er staan er nog een aantal, maar dat wordt in feite de structuur wabo-breed met taken op het gebied van organisatie. Twee plaatjes over duurzaamheid, dat was een klein woordje, moet ook naar de tijd kijken. Milieubeleidsplan die is best wel vooruitstrevend. Ik ken ook plannen van andere gemeenten op dit gebied. En deze gemeente heeft mooie plannen op dat gebied. Gevarieerd, helder. Dus ook, daar hoef ik nu niet te veel over te zeggen, want er komen al concrete plannen vanuit de afdeling zelf. Kreten op dit gebied, duurzaam bouwen. Ja, wordt ook deels door de WABO natuurlijk voorgeschreven, hoe gaan we dat dan doen? Dit is nog een beetje beleid, maar er komt steeds meer wetgeving. Energiebesparing bij bedrijven is toch een beetje sprake van terugtredende overheid. Een groep met veel energieverbruik, die wordt nog door de wetgeving gedwongen geschreven. Nou, je moet dan energiebesparingsplannen doen. En voor de rest komt er heel veel beïnvloeding via communicatie, overredingskracht. Stimulering lokale klimaatinitiatieven, dat is ook een traject tot 2012. Ook daar komen binnenkort voorstellen voor. En dat is iets wat in de contouren nu bekend is. Maar dat wordt ook dan de komende jaren actueel. Opvallend is dat nu de provincie zijn coördinatietaak naar zich toe trekt. De afgelopen jaren was duurzaamheid iets wat gemeenten ieder voor zich deed of in samenwerking met andere gemeenten. Maar de provincie gaat duurzaamheid nu als een provinciale coördinatietaak regelen, zodat er meer uniformiteit komt. Ik denk dat het wel goed is. Anders krijg je dus dat bedrijven zeggen, nou hier moeten wij aan allerlei regels voldoen, maar de gemeente hiernaast doen ze niets. Kijk, en die uniformiteit die moet je ook met elkaar zoeken.
Hoe denkt u dan dat volgend jaar die omgevingsdiensten gaan werken dan?
Ja, het begrip omgevingsdienst, ergens in de volgende sheet zit er nog iets over. Maar omgevingsdiensten die zouden moeten komen. Het rapport commissie Mans heeft erover gesproken. En de Eerste Kamer heeft ook hier iets gezegd. En nog wat andere commissies vanuit VNG en vanuit andere hoek. Ja, de situatie is op dit moment zo dat het niet dwingend een provinciale omvang krijgt, omdat gemeenten en provincies voor 1 april front moeten berichten, wat gaan we daarmee doen. De stand van zaken binnen Drenthe, binnen deze gemeente, ken ik niet. Dat zult u bij de afdelingen moeten zijn.
De omgeving,
dat werkt. Ja, de omgevingsdiensten die zijn primair bedoeld voor gemeenten en provincies. En waterschappen worden uitgenodigd aan te haken. En dat betekent dat er nagedacht moet worden, wat kunnen we beter in grotere verbanden gaan doen. Het is bedoeld om toezicht te structureren en efficiënter te maken. Maar er is direct ook al gezegd, vergunningverlening wordt daar natuurlijk ook in betrokken. Nou, de omvang van het gebied, maar ook wat zo'n omgevingsdienst gaat doen, wat de gemeente zelf blijft doen, dat is nog volop in discussie.
Ik kom zo even op terug. Oké. Okay.
En dat aan de hand van duurzaamheid. Maar dat betekent ook dat op het gebied van duurzaamheid ook weer ingezet zou moeten worden op informeren en communiceren. Dubo, 12 september 2006 en dan onderaan een beleidsplan maart 2008 vastgesteld. Daar zitten ook allerlei actiepunten in die ook te maken hebben met duurzaamheid. Dat werkt ook door in beleid, maar uiteindelijk de nieuwe wetgeving zegt er iets over. Nou, we hebben heel veel gesproken over nieuwe regelgeving. En niet inhoudelijk, best daar weinig over gezegd, maar vooral welke regelgeving heb je. Uiteindelijk is de bedoeling natuurlijk dat die NALO dat ook tot een succes maakt voor doelgroepen. Als het bedoeld is voor een vereenvoudiging, minder administratieve lasten. Ja, en dat is de uitdaging, denk ik. Hoe wordt dit tot een succes voor bedrijfsleven? Wanneer zeggen ze van, u doet het eigenlijk best wel goed. Hoe organiseer je dat? Dat is eigenlijk die WER, die wetgeving effectrapportage. Dat is helemaal geen officiële term, maar welk effect heeft dat nu op de werkwijze van de gemeente Tinalo? Welke visieontwikkeling is er? Welke samenwerkingsmogelijkheden zoek je voor iets wat weinig voorkomt, wat complex is misschien? Daar komt die omgevingsdienst ook naar voren. He, dus dat is wel een hot item op dit moment. Wat is de bestuurlijke ambitie, visie? Klopt dat ook met die op de werkvloer en management? Dus ook daar bestuurlijk management en uitvoeringen zelf de ambitie hebben. En dat, ook dat is een belangrijk punt dat nog wel eens verschilt. Ja, waar staat de gemeente nu? Waar wil je staan in 2015? Hoe ga je dat dan doen met die wegbewijzering? Waar ga je langs? Wat wordt het routepad? Dat is op dit moment denk ik wel een actueel punt. Werkschema, implementatie. Ik zou willen zeggen, spreek niet alleen over omgevingsvergunningen en over WABO, maar betrek ook die nieuwe besluiten als onderdeel van de WABO daarin. Eén kreet, de WABO kan eigenlijk niet functioneren als die besluiten niet goed geïmplementeerd zijn. En dat is dus veel breder dan alleen maar WABO. Ik rond af. De vermindering van administratieve lasten en regels levert voor gemeenten voorlopig heel veel extra werk op. Iedere keer, ieder nieuw besluit zal eigenlijk een implementatietraject moeten krijgen. Dus de komende 2-3 jaar is het nog erg onrustig. En dan ergens tegen 2015 zal het effect merkbaar moeten zijn. Er wordt ook wel eens gezegd, minder vergunning betekent dus mensen kunnen eruit. Ja, daar is er nog wat te vroeg voor. De situatie is gewijzigd, ook op de weg in deze gemeente met nieuwe rotondes. Maar grofweg gaat het om 3 uitdagingen. Wetswijzigingen implementeren. Ik werk 25 jaar in dit vakgebied. Ik heb nog nooit een periode meegemaakt met zoveel wetswijzigingen. Ja, dat moet je wel implementeren. De roep om integrale werkmethoden binnen dit gebouw. En daarnaast natuurlijk nog de discussie over omgevingsdiensten. Dat bepaalt in 3 uitdagingen wat je doet. Er is geen weg terug. Eenrichtingsverkeer. En dat betekent dus veel werk aan de winkel. Daar wou ik het bij laten. Was het begrijpelijk? En ook nog Nederlands? Oké.
Okay. Even een korte aanvulling. Ik denk dat jullie wel duidelijk is dat ook de WABO en de nieuwe waterwet eigenlijk kader, het wet moet zijn, hè, dus het geeft een kader aan. Het principe is, degene, wij, die hebben geen problemen meer, en het probleem op de grond.
Staat er nog wel op?
Wij moeten goed organiseren, wij moeten goed communiceren, en moeten helder zijn wat we willen, en niet te veel, alleen de regels samenwerken, waar we naar. Adviseren, ondersteunen en daardoor zorgen dat alles goed gaat en goed gaat lopen. Nou, even op nog een geval, omgevingsdiensten hebben we de baan. In de Kamer is het afgeschoten, het idee van de minister, die wou omgevingsdiensten koppelen aan veiligheidsregio's, 25 omgevingsdiensten, 25 veiligheidsregio's, oftewel de centralisatie gedachte is afgeschoten door de politiek. En we hebben nu als VNG, het NIVO, gekregen om met een eigen model te komen. En we hebben dat vorige week besproken. Onze inzet is dat je zegt, een gemeente die het gewoon kan, moet vooral zelf doen. Want wij zijn in deze nieuwe wetgeving de eerste overheid en het loket. Dus centraal overheid, daar bemoei je mee. Het is weer het dubbele gevoel altijd als je Den Haag kent. Aan de ene kant zeggen van ja, je moet een eerste overheid hebben en je moet weer boven de burger staan. Aan de andere kant vertrouwen die eerste overheid wel. En dat is een beetje dat dubbel. Nou, wat wel een punt is, dat er dan nog gemeenten zijn, de kleine gemeenten die niet genoeg body hebben om het te doen. Dat is een spanningskant. We hebben al gezegd, een gemeente dient aan te kunnen tonen dat hij de taken goed aan kan, integraal aan kan, en dan voor
Mag ik even. Mag ik daar even vragen over stellen? Zoals ik begrepen heb, viel die NALO onder de vijf, bij vijf gemeentes, geloof ik. In samenwerking verband met handhaving, vergunning. Nu hoor ik er één keer een nieuwe wijziging. Wij gaan met Haren. Wordt Haren bij die vijf andere gemeentes toegevoegd? Of verlaat u die vijf bij vijf gemeentes? Zoals u weet, Drenthe is verdeeld in drie regio's. Deze valt onder de 5x5. Zegt hij nu ook gewoon van, het was leuk die 5x5 gemeentes, maar die hebben wij verlaten. Of houdt u dat gewoon vast en gaat die haren erbij voegen?
Ja, het is een. Die heeft iemand meegenomen.
Ja, ik heb hem. Oké, ik heb hem. Dank je.
En deze moet nog uit, denk ik.
Ja. De griffier heeft me net gevraagd of ik dat half uur uitloop die we hebben gehaald weer in kan lopen. Nou, dat lukt niet helemaal, denk ik, want ik heb ook maar een half uur. Vandaag zouden wij ook even gaan spreken over de kredietcrisis, CQ-, de economische crisis. Want wat ooit begonnen is als een kredietcrisis is inmiddels uitgegroeid tot toch een economische crisis. Ik heb in eerder verband al wel eens aangegeven, er is geen sprake van een economische crisis. Het vertrouwen in het bankwezen is teloor gegaan. En vervolgens moeten we constateren dat dat toch effect heeft gehad op de totale economie, consumentenvertrouwen, en dat we nu toch de consequenties daarvan zien. Dat betekent dat die crisis ook neerslaat op de gemeente Tinalo, en dat wij nu vanavond proberen om u in ieder geval inzichtelijk te maken waar de gemeente Tinalo op dit moment mee bezig is, om dat uiteindelijk ook uit te laten monden in een aantal beslissingen die verderop in dit jaar voor de zomer, ergens in juni, bij de kadernota, perspectiefnota, voorjaarsnota, hoe die ook maar genoemd gaat worden, om die daar ook inherent bij te betrekken en daar uiteindelijk ook conclusies aan te verbinden. En ik zal vanavond ook met name spreken over wat we zouden kunnen gaan doen en nog absoluut niet wat we gaan doen. Het zijn puur overwegingen, het is puur inzichtelijk maken. En dan willen we kijken van waar leidt dat dan toe. Als we kijken naar de kredietcrisis, economische crisis, dan moet je toch een aantal beleidsterreinen bij langslopen van waar dat effect op heeft. En als we kijken naar de financiële ontwikkeling, dat is natuurlijk een van de eerste dingen waar je naar kijkt, van wat voor geld komt er nog uit Den Haag deze kant op. En wat betekent dat ook voor de algemene uitkering van de gemeente Tinalo? In eerste instantie is het in ieder geval erg plezierig dat als je kijkt naar de financiën van de gemeente Tinalo, dat we bij de laatste begrotingsbehandeling in ieder geval nog een bedrag van €330.000 structureel nog niet hebben ingevuld, nog geen beslag op hebben gelegd, zodat we een eventuele teruggang in die algemene uitkering ook zouden kunnen opvangen. De september of de maatcirculaire die zou vandaag verschijnen, die is niet verschenen, dus daar kunnen we ook nog niets inhoudelijks over zeggen. De eerste voortekenen, maar dat zeg ik met alle voorzichtigheid, die zouden erop neer kunnen komen dat we zo'n €480.000 structureel achteruit gaan boeren. Dat moet nog geëffectueerd worden, dat moet nog blijken, maar de eerste contouren wezen een beetje in die richting. Een van de oorzaken daarvan is ook dat het inflatiecijfer enorm is bijgesteld. En daarvan is ook bij ons de stelling van als dat inflatiecijfer naar beneden wordt bijgesteld, dan moeten we daar ook in positieve zin invloeden van ondervinden. Want dat betekent dat wij ook wat goedkoper kunnen werken. Nou weet ik in ieder geval dat dat niet in dezelfde orde van grootte van €480.000 zou uitkomen. Maar dat zal in ieder geval ook weer een kleine verlichting met zich meebrengen. Om dat even ook aan te geven van hoe het kabinet werkt, is het wel van belang om ook de effecten van de algemene uitkering richting de gemeente ook weer niet al te somber inzien. Het kabinet heeft afgesproken intern dat er uitgavenplafonds zijn per ministerie. En dat betekent in de praktijk dat als een ministerie meer uitgeeft dan gepland, dat ze dat moet bezuren en moet bezuinigen elders in hun eigen begroting. Daar staat tegenover, want de begroting bestaat niet alleen maar uit uitgaven, maar ook uit inkomsten, dat als de inkomsten tegenvallen, en dat is natuurlijk wel wat nu aan de orde is, omdat allerlei belastingen, of het nu omzetbelasting is, inkomstenbelasting is, BPM is, dat gaat allemaal naar beneden worden bijgesteld. Maar daar zitten geen bodems in. Dat is niet een minimumopbrengst die gegenereerd moet worden. Dat zijn richtpunten die het kabinet daar heeft afgesproken. En als dat niet gehaald wordt, dan leidt dat volgens de kabinetsafspraak louter en alleen tot een hoger financieringstekort. Dus dat wordt niet afgewenteld op ons in dat opzicht. Daar zijn wel randvoorwaarden aan verbonden en die randvoorwaarden die bestaan eruit dat het kabinet ook afgesproken heeft dat het financieringstekort niet verder op mag lopen dan 2%. En tussen het huidige financieringstekort van ongeveer 1,3% en die 2% zit nog 20 miljard tussen. Dus wat dat betreft kan het ook nog enig stootje verdragen. Ik kom daar straks ook nog bij terug over een van de oproepen die het kabinet juist ook gedaan heeft om eventueel projecten naar voren te trekken. Komen we nog bij een ander belangrijk fenomeen, dat is de renteontwikkeling. Ook daar doen zich toch bijzondere omstandigheden voor. Ik heb daar ook mee wat in verdiept. En als het gaat om de rentepercentages, dan is de Euribor is een belangrijke. Ja, dat klinkt goed. Euribor is de rente die de banken onderling bij elkaar in rekening brengen als ze geld naar elkaar toeschuiven. En maart 2008 lag dat nog voor een lening van één week op 4,2% en 9 maart 2009 lag dat op 1,095%. Dan denkt u van waarom is mijn hypotheekrente dan niet naar beneden gegaan? Dat heeft alles te maken met risicoopslagen die daar nog weer over gerekend worden en andere rentepercentages die voor de consument gelden, ook voor de consument als gemeente. Maar geeft wel een indicatie dat de rente behoorlijk onder druk staat en dat we dus ook een afweging dienen te maken of wij de eigen interne rekenrente van 5% ter discussie stellen en of we dat percentage zouden moeten aanpassen. Daarover zijn we ook in continu overleg met de BNG, de bank waar wij het meest zaken mee doen, om de ontwikkelingen te bekijken. Niet onbelangrijk is dan dat als je kijkt naar die 5% die wij nu nog rekenen, dat dat effect heeft als je dat verlaagt op onze voorzieningen, onze reserves, want daar komt dan minder geld naartoe. Tegelijkertijd betekent het ook dat als je allerlei investeringen, en wij zijn wat dat betreft redelijk ambitieus, dat die investeringen daarmee ook goedkoper uitpakken. komen we bij een ander niet onbelangrijk fenomeen in de gemeente Tinalo. En dat is: wat heeft de economische crisis voor effect op de woningbouwmarkt, op de hele bouwmarkt. Niet alleen de woningbouwmarkt, ook de utiliteitsbouw. Want we hebben het ook over een stevig investeringsprogramma op het gebied van integraal accommodatiebeleid, de brede school. Daar staat nogal wat op stapel en ook daar moet je naar kijken wat zijn de effecten. Een van de belangrijke, als het dan toch over die woningmarkt gaat, dan is dat natuurlijk ook het OBT, wat per jaar 500.000 euro voor de gemeentebegroting op moet gaan hoesten. En daar moet je naar kijken van, wordt dat nog wel gehaald, als je nu ziet in de praktijk dat er op de woningmarkt niet zo gek veel meer verhandeld wordt. Wel grappig is in ieder geval dat als je de woningmarkt analyseert, dat daar waar de meeste woningen nog verkocht worden, dat met name in de goedkopere sector is. En waarmee je dus ook mogelijk maakt dat dat weer onder handbereik komt, ook binnen de gemeente Tinalo. Dat starters op die woningmarkt nu makkelijker op kunnen stappen dan een x-aantal maanden geleden. Wij hebben onze eigen projecten ook tegen het licht gehouden. We zien wel enige vertraging, met name Terborg is natuurlijk heel actueel, omdat daar de kavels ook uitgegeven worden, hoewel daar vanwege andere redenen nu ook even een stagnatie optreedt. Maar het is nog niet zo dat wij op dit moment direct in allergrootste paniek zijn van dat er niks meer gebeurt. Dat valt nog alleszins mee. Maar we moeten daar ook steeds de vinger aan de pols blijven houden om die ontwikkelingen te volgen. En ook te kijken waar wij met onze andere projecten, zoals daar zijn Grote Veen, zoals daar zijn Oude Tolweg Zuidlaren, om te kijken van wat voor effect heeft dat. Dan wel moet je ook in je doelgroepenbeleid, dus de woning voor wie je die gaat bouwen, of je daar ook nog een bijstelling in zou moeten plegen. Even in het achterhoofd dat je met name op het gebied van starters kennelijk nog wel wat licht wil zitten.
Henk, wordt dat in regiovisieverband ook besproken onderling? Afstemming daarop?
Ik haalde net adem om daar nu naartoe te gaan. In regiovisieverband is een portefeuillehoudersoverleg wonen in het leven geroepen die zich juist over deze vraag buigt en die nog voor de zomer met een conclusie moet gaan komen richting de stuurgroep van de regiovisie om te kijken van in al die gemeenten in regiovisie hoe lopen al die projecten, hoe gaan die nu verder verlopen en hoe verhouden die zich onderling tot elkaar. Conclusie is eigenlijk dat de regiovisie uitstekend heeft gefunctioneerd met het aanjagen van woningbouwproductie. Een van de punten die daar altijd aan de orde was, was dat we veel te veel zachte plannen hadden en veel te weinig harde plannen. Waardoor er minder woningen werden geproduceerd dan in regiovisieverband was afgesproken. Wat zie je nu gebeuren? Voor het eerst in het bestaan van de regiovisie. Dat we meer harde plannen hebben dan dat er aan woningmarkt op dit moment op kan nemen. Dus dat betekent dat je opnieuw moet gaan kijken naar a. kwantiteit, maar zeker ook naar de onderlinge kwaliteitsverhoudingen van de verschillende woningbouwprojecten, zodat die niet elkaar gaan beconcurreren. Want als vervolgens al die gemeenten in regiovisieverband zich nu gaan storten op de woningmarkt voor starters, ja, dan hebben we weer niet genoeg starters. Dan moeten we weer starters gaan produceren. Dus dat loopt ook niet. Dat moeten we onderling op elkaar afstemmen. Dat zal nog een pittige discussie vergen, omdat er allerlei projecten ook al in ontwikkeling zijn en zoals gezegd al redelijk hard zijn. En dat betekent dat ook gekeken moet worden van hoe gemeenten eventueel ook gecompenseerd worden op het moment dat je daar een bijstelling in pleegt. En op die manier proberen we in ieder geval om die woningmarkt zo optimaal mogelijk te bedienen, zodat de onderscheidende projecten ook zo optimaal mogelijk weggezet kunnen worden en we daar geen hinder van ondervinden. Een ander punt is het effect van al die teleurgang van woningbouwprojecten als daar sprake van zou zijn voor de leges. Je ziet ook nu in onze inkomsten dat er met name een verschuiving optreedt van leges voor nieuwbouwprojecten naar leges voor verbouwprojecten. En dat betekent, maar dat moet nog verder becijferd worden, dat daar wellicht een aanpassing in de voorjaarsnota plaatsvindt op het gebied van opbrengsten leges, want die zijn over het algemeen goedkoper dan voor nieuwbouwprojecten. Een van de andere punten die daarbij komt kijken, en ik heb dat zo net al even zijdelings gerefereerd, dat is dat de bouwkosten ook de laatste tijd weer erg onder druk staan en naar beneden worden bijgesteld. Dat geldt zowel voor de materialen die in de bouw gebruikt worden, maar ook voor de marges die door aannemers worden gehanteerd op deze projecten. En dat betekent dat het wellicht ook verstandig is om juist nu bouwprojecten te antemeren, zodat je daar goedkoper of minder geld voor hoeft uit te trekken als je het toch al van plan bent te gaan doen. Nou, dat moet dus wel, en dan heb ik het met name ook over de utiliteitsbouw, de brede schoolontwikkeling, dat dat een punt van orde zou kunnen zijn. IAB is daar dus nauw ook aan gelieerd en ook nauw gelieerd aan die rentepercentages, want een lager rentepercentage betekent ook daarin dat de IAB-plannen goedkoper worden, tussen aanhalingstekens. Dan komen we bij economie en werkgelegenheid. Als het gaat om economie kijk je vooral van hoe zit het met de bedrijven in de gemeente Tinalo. Er stond van de week ook een gesprek gepland met de ondernemersfederatie gemeente Tinalo. Die is om voor mij nog onduidelijke redenen door de OFGT afgezegd. Maar ik ben in ieder geval wel zeer voornemens om met het OFGT in overleg te treden van wat het ook voor zeg maar, midden- en kleinbedrijf betekent, die crisis in de gemeente. En of we daar ook eventueel ook in regelgeving wellicht wat in kunnen betekenen. Als het gaat om de grotere bedrijven, dan zijn er in de totale ISD-regio twee bedrijven die arbeidstijdverkorting, deeltijdarbeid hebben aangevraagd. En dat is dan voor en Assen en Arnhemse en Tinalo. Ik weet zo niet specifiek of dat ook een bedrijf in de gemeente Tinalo is.
Henk, zijn er ook effecten bekend van de sociale werkplaats en hoe het daarmee gaat in dit verband?
Heb ik zo niet paraat. Ik weet niet of Harm die heeft dat
ja, we hebben afgelopen week een bestuursvergadering gehad en er zijn nog niet echt effecten in de autoportefeuille te merken. Op dit moment gaat het nog redelijk goed.
Zowel lange termijn als...
Er zijn natuurlijk wel een aantal orders die teruggetrokken zijn van bedrijven die het moeilijk hebben. Maar in algemene zin is er nog genoeg werk. Dat heeft er ook mee te maken dat er nogal wat opdrachten zijn uit de zorgsfeer. Hè, de cleanrooms en dat soort zaken. Dus daar zit geen recessie op. Dus dat scheelt ook. Oftewel, de gevoelige bedrijven zoals metaal en hout, die hebben zo'n beetje allemaal al gereorganiseerd. CQ zijn verdwenen. En dus de hele werkgelegenheid bij de sociale werkvoorziening heeft een ander karakter gekregen. En dan praat je over overheidstaken, groenvoorziening, huishoudelijke ondersteuning, catering, cleanrooms. Dus allemaal activiteiten die minder economisch gevoelig zijn. Dat ten aanzien van de ISD heb ik gisteren overleg gehad. En samen met de UWV, werkbedrijf. En het aantal werklozen valt in onze regio heel erg mee. Dus wij zitten niet in... Die zijn in de regio waar het de grote klappen vallen op dit moment. Dat heeft ook te maken met de bedrijvigheid. De bedrijvigheid in onze regio is minder productiegevoelig.
Dat geeft mijn laatste opmerking als het gaat om de werkgelegenheid nu ook weg. Dat is door wethouder Assies al beantwoord. Dan kijken we nog naar de interne organisatie, want ook daar heeft dat natuurlijk effect op. Dat betekent dat als het gaat bij vacatureinvulling, dat je probeert zoveel mogelijk flexibele invulling te maken, zodat je of tijdelijke krachten of jaarcontracten daarna kijkt, om eventueel ook weer makkelijk te kunnen inwisselen op het moment dat er geen werk meer voor is en je niet tot allerlei lange juridische procedures hoeft te komen. Tegelijkertijd moet je ook kijken van in hoeverre blijven je ambities nog gelden en heb je daar ook echt structureel werk voor. Nou, dat is steeds een afweging waar je kritisch naar moet kijken. Een ander niet onbelangrijk onderdeel zijn natuurlijk de cao-ontwikkelingen. Deze maand worden de onderhandelingen met de bonden weer opgestart voor een nieuwe cao. En betekent dat wij verwachten dat de onderhandelingen in ieder geval wat gematigd zal worden door de druk die daar nu op zit. En dat zou voor ons een positief effect hebben omdat wij in onze meerjarenbegroting wel rekening houden met een bepaalde stijging van de loonkosten. En als dat wat magerder voor het personeel, jammer voor hun, uitpakt, dan betekent dat in ieder geval voor de gemeentebegroting dat wij wederom een buffer hebben om bijvoorbeeld die 480 waar ik in het begin over had op te kunnen vangen. Dan kom ik ook bij de beschouwing van wat kunnen wij dan nu allemaal doen. Pensioenen geldt hetzelfde voor. Ook dat is een van de dingen. Niet geïndexeerd. Het kan zelfs zijn dat we u nog een baan aanbieden voor onder aantrekkelijke voorwaarden natuurlijk voor de gemeente.
Ik heb pensioen van de metaal, moet je nagaan.
Als wij maar goedkope arbeidskracht. Nee. Even de beschouwing van wat kun je dan nu doen? Een van de dingen, we hebben links en rechts, rijp en groen, wat dingen bij elkaar gepakt. We hadden acties, is laatst op een bijeenkomst geweest, waar oud-minister Vermeet ook sprak. En die had bijvoorbeeld een belangrijke, om te zeggen van, zorg dat je ook stimuleringsbeleid van de grond krijgt in de gemeente om jongeren zo lang mogelijk aan de studie te houden. Stimuleer ze vooral om door te studeren. Zeker als de startkwalificaties nog aan de magere kant zijn. Ga doorstuderen. Ga nu niet die arbeidsmarkt op. Want A, daar vind je nu niet zoveel. En B, als je dan een hogere startkwalificatie bereikt, dan kun je op het moment dat je op de arbeidsmarkt terechtkomt, wellicht als de economische crisis ook weer achter de rug is, kun je ook beter aan de orde komen. Geplande investeringen naar voren halen, ik heb dat ook al even genoemd. Het kabinet heeft daar om gevraagd richting de VNG. En de gemeente Tinalo heeft een aantal projecten ingediend die een totale waarde vertegenwoordigen van 54,5 miljoen euro. Projecten die wij allemaal op stapel hebben staan, die ook in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, dan wel in de planning liggen. Er zit bijvoorbeeld ook een belangrijke in, dat is de Brink in Zuid-Laren, die bij de laatste begrotingsbehandeling niet incidenteel is gehonoreerd, maar dus is doorgeschoven naar een later jaar. Dan komt die weer terug, wordt die opnieuw in de afweging meegenomen. En in het VNG-blad van afgelopen weekend stond ook de gemeente Roosendaal en de gemeente Tinalo, die waren geïnterviewd om aan te geven van, maar hoe kijken jullie er dan ook tegenaan, onder welke condities zou dat dan ook kunnen plaatsvinden. Ook daar zijn we sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de Rijksoverheid. Een van de dingen die ons in procedurele zin voor de voeten kunnen lopen is de zogenaamde EMU-norm. Dat is dat als wij meer geld uitgeven dan wij eigenlijk in kas hebben, dan jaarlijks binnenkomt. Dat betekent dat de EMU-norm negatief wordt beïnvloed. En dat zou kunnen leiden tot dat het kabinet moet zeggen, dat gaat zo niet langer, nu grijpen wij in. Nou, daar hebben wij, dat was ook de opvatting van de wethouder uit Roosendaal, van gezegd van ja, dat kan toch niet zo zijn dat ons dat voor de voeten gaat lopen als in tijden van economische crisis wij juist een investering naar voren willen halen. Sterker nog, we kunnen ons voorstellen dat dat op Europees niveau ook tot een non-issue wordt verklaard. Als je die investeringen naar voren haalt, betekent dat ook, even weer die 54 miljoen even in gedachten nemen, ronden we even af naar 50 miljoen, dat er, als je dat één jaar naar voren haalt, je wel 5% rente, dan wel 4% als we hem bijvoorbeeld naar beneden naar 4% bijstellen, aan renteinkomsten kwijt raakt. Want die hadden we pas later gepland en dat is toch even gauw een slordige 2,5 tot 2 miljoen euro. Nou, het zou ook wel aardig zijn als ook het kabinet in die zin dan een handreiking zou kunnen doen richting de gemeenten. En dan nog even los van het feit dat er nog allerlei procedures aan zitten, ook als het gaat om accommodatiebeleid en het naar voren halen van de bouw, dat je wel afhankelijk bent van de bouwprocedure en ruimtelijke ordeningsprocedures die daarvoor gevolgd moeten worden. Dus je kunt wel de ambitie hebben om dingen naar voren te halen, maar de procedures moeten wel op een nette manier doorlopen blijven worden. Hoewel ook daar in Den Haag de discussie op dit moment plaatsvindt om ook te kijken of de procedures dan, gegeven de huidige economische omstandigheid, niet wat versoepeld zou moeten worden. En onder druk wordt dan kennelijk toch alles vloeibaar. Mogelijk als je dan projecten naar voren haalt of als je projecten gewoon wegzet, kun je ook dan afspraken maken met de aannemer, met de bouwer. En dat geldt niet alleen voor het bouwen van accommodaties of het bouwen van woningen, maar ook voor wegen en dergelijke infrastructuur. Om te kijken of je dan juist die kwetsbare groeperingen niet daarin ook een plek kunt geven om te zeggen van als u daar nu ook even voor zorgt. Nou, dan is dat voor juist de werkgelegenheidsaspect een belangrijk fenomeen. De rente, die heb ik al genoemd. En we hebben gezegd, en dat is een belangrijke die we ook verder willen oppakken in de voorbereiding naar juni toe. Werk dan twee scenario's uit met al deze ingrediënten zoals ik die nu genoemd heb. Waarin in scenario 1 gezegd wordt van wij gaan kijken naar tegenvallende economie die een duur kent van 2 tot 3 jaar. En het tweede scenario is een economische neerslag die een duur kent van 5 tot 7 jaar. En daar zijn parallellen mee te trekken met ook uit het verre verleden. En die moet je dan weer actualiseren naar wat is er hier nu gaande. Maar om daarna te kijken van is het kortdurend en wat heb je dan aan een oplossing? En is het langdurend en wat voor oplossingen verzin je er dan mee? Dat is in een nutshell van waar het college momenteel mee bezig is. Wat ik graag nog van uw kant zou willen horen van A, zijn we helemaal het spoorbijster geraakt. Dan wel zijn er nog dingen waarvan u zegt van neem dat nou ook even mee. Want daar heb ik ook behoefte aan om daar in de voorjaarsnota ook een afweging over te kunnen maken.
U hebt over vervroeging van projecten. In hoeverre heeft de gemeenteraad daar invloed op? Of kunnen wij ook een wensenlijstje indienen?
Wij hebben onze wensenlijst in ieder geval gebaseerd op de meerjarenbegroting. Dat zijn projecten die ook bij de raad bekend zijn. Op het moment dat het zou komen tot een daadwerkelijke naar voren halen van enig project, dan zal de raad daarover moeten beslissen. Dan zullen we daar in die discussie, dus die lijst die wij hebben neergelegd bij de VNG, die stuur ik met alle plezier ook toe naar de raad. Zodat we op een later tijdstip daar ook nog verder discussies over kunnen hebben. Ja, en het staat de raad natuurlijk altijd vrij om ook compleet nieuwe projecten aan te dragen. Alleen dat zal in de afweging even iets lastiger worden.
Het gaat niet om nieuwe, maar het gaat om projecten die we alle...
Nou, ik durf dan ongeveer al wel te zeggen dat als ik u die lijst ook ziet, dat bijna alles er ook wel op staat.
Waarom hebben we die lijst nog niet eigenlijk?
Nou, die lijst is geloof ik een week geleden aangeboden of twee weken geleden aangeboden aan de VNG.
Ja. Daar lezen we het uit en dan zijn we toch wel benieuwd. Wat u dan naar de VNG heeft geboden.
Ja, dat heb ik u net gezegd. Wij sturen u dat met alle liefde toe.
Nou, het was aardig geweest als we dat al hadden gekregen.
Ja, maar u weet, wij zijn niet aardig.
Oh, hij zegt meneer tegen mij. We gaan mogelijk, laat ik het zo maar zeggen, te maken krijgen met minder geld in het gemeentefonds. U zult beschouwing moeten maken, u zult scenario's moeten maken. De burger wordt ook geconfronteerd met minder inkomen. Dat ga je nu al krijgen.
Dat is nu nog niet aan de orde.
Nee, maar die kans is vrij groot. Hè. Er zullen mogelijk, laat ik het dan maar heel voorzichtig uitdrukken, steeds meer mensen eventueel geconfronteerd worden met werkloosheid en dat soort dingen meer. Nou, dat zorgt zeker voor een terugloop van een inkomen van 30%. Dus in uw scenario zou ik u willen vragen om, als u bezuinigen moet, om het inderdaad richting bezuinigingen te houden, maar zeker niet richting lastenverzwaring voor de burgers, want ik ben bang dat het dan voor sommige mensen dubbel opgaat.
Ja, je maakt een onderscheid tussen ik noem maar een korte termijn crisis en een wat langere termijn crisis. Zo links en rechts hoorde ik van om me heen wat geluiden van wat is de zin van het naar voren halen van investeringen als het om een lange termijn crisis zou gaan. Investeringen die we over 3 jaar bijvoorbeeld al gepland hebben. En nu zijn we dan bezig met het vormen van voldoende geld om het te kunnen doen. Wat is de zin om het dan, als er een langdurige crisis is, om die investering nu naar voren te halen? We hebben dan op dit moment minder geld, zullen meer moeten lenen. Dan zullen we dan wel duidelijk nemen, dan dat je dat mee gaat nemen, ook in je beschouwingen. Rente compenseren de maatregelen van het Rijtek over moeten staan. Want anders dan zal het al heel gauw gaan leiden tot het verhaal waar de heer Kremers toe leidt, dat het tot lastenverzwaring van onze burgers gaat leiden.
Ja, nou, dan ga ik toch een antwoord formuleren natuurlijk. Nee, ik denk natuurlijk, al die componenten die spelen mee, dat is wat we juist ook nog uit moeten werken in die twee scenario's. En dan kan het zijn dat mogelijke oplossingen van het naar voren halen van investeringen in het ene geval wel werkt en in het andere geval veel minder effect heeft. Dan wel dat het effect op korte termijn nog even positief is, maar vroeg of laat over 5 jaar de ontslagen alsnog vallen, want dan hebben we geen projecten meer die we naar voren kunnen halen omdat we er geen geld voor hebben. Nou, dan zal alsnog weer die afweging gemaakt moeten worden tegen het licht van die twee scenario's van of je daarmee doorgaat of niet. En ook de afweging van een eventuele last en verzwaring, wat voor effect dat zou hebben. Ook dat moet je daar dan in meenemen.
Is dan een overweging in het college geweest, of zou het een overweging kunnen zijn om te zeggen, we stappen met een hele uitbreiding? Gewoon gezien wat u aangeeft, teruglopende inkomsten, een woningmarkt die onder druk staat. Het ambitieniveau waar hier met name in Fries-Oost is, daar dacht ik neergelegd is, wat toch allemaal heel duur gaat worden. En ik vond de vergelijking wat u zei met statuswoningbouw, dat is, gaat wat mij betreft compleet manken, want voor dat geld waar die statuswoning gezocht wordt, kun je tegenwoordig geen woning bouwen. Met de exploitatiekosten en de prijs die wij hier natuurlijk helemaal niet.
Nou, dat is niet terecht. Dat mag u zeggen dat mank gaat, dat is in de praktijk niet aan de orde.
Dat betekent dat die status maakt dus onder 125.000 euro, dat uw woning komt buiten voor 125.000 euro.
Nee, een statuswoning is geen 125.000, het is 160.000, 170.000.
Er zijn geen status voor gasbeheer, dat weet u.
Ja, dit is een definitiekwestie. Statuswoningen gaan tot 170.000 euro.
Wil ik ook nog in de markt ernaar kijken, maar er is geen markt voor bewoners 160.000, 170.000 euro. Het is 125.000 in deze markt. Dat is maximum wat momenteel.
Ja, daar verschillen we dan van mening over. Dat wordt dan een boeiende discussie.
Dit is ook een beetje ingegeven doordat de bank geen 6 keer een jaarlijk inkomen meer financiert, maar 4 keer. En daar zit het verschil in van die 160 van het jaar geleden en de 125 die ik nu noem.
Ja. Los daarvan, ook als het gaat om uw opvatting of wat u als overweging neerlegt van eventueel het helemaal niet door laten gaan van woningbouwprogramma's. In regiovisieverband is A al de conclusie getrokken dat er op dit moment geen enkele aanleiding is om de aantallen ter discussie te stellen. Hooguit een fasering en kijken naar de doelgroepen en wanneer ga je voor welke doelgroep waar bouwen. Dus afstemming tussen de verschillende gemeenten. Op het moment dat de gemeente Tinalo nu rücksichtloos zou zeggen van wij stoppen ermee, dan komen we in ieder geval met het probleem van de 500.000 euro structureel in de begroting die juist verdiend moet worden. En dat verdienen van die 500.000 euro is in al die woningbouwgebieden die in het structuurplan staan juist ook berekend. En daar gaat dat dan effect op hebben. Dus op dit moment is voor ons nog geen enkele aanleiding om welk plan ook in de voorbereidende procedure ook maar stop te zetten. Want A, als die markt aantrekt, dan moet je ook zorgen dat je harde plannen hebt, dat je bestemmingsplan technisch ook echt van start zou kunnen gaan. Het moment waarop je zegt van we gaan bouwrijp maken en we gaan echt ook investeren en kosten maken. Ja, dan moet je wel de zekerheid hebben waarschijnlijkheid hebben dat je dat geld ook daadwerkelijk terug kunt verdienen. Adagio is altijd al geweest van het college, wij gaan niet bouwen voor leegstand. Dus die afweging wordt dan op dat moment ook gemaakt.
Ik wil graag nog even reageren op de opmerking dat duurzaam bouwen in nieuwe stukken per se duur zou moeten zijn vanwege het hoge ambitieniveau. Ik denk dat dat in het geheel niet waar hoeft te zijn. Ik zou tegelijk ook voor willen stellen om inderdaad te kijken naar meer energiebesparende maatregelen, waarmee we vooral als we het hebben over bestaande huizen de werkgelegenheid lokaal kunnen stimuleren, want dat is een hoop installatiewerk, een hoop werk in de bouw om huizen beter te isoleren en van andere energievoorziening daarmee uit te rusten. Dat levert ook voor de bewoners op dat de maandlasten naar beneden zouden kunnen. En op die manier stimuleren we dan de economie op een aantal manieren tegelijk. En als we alleen maar grote bouwprojecten naar voren halen, dan hebben de bouwers daar voordeel van, maar voor de rest denk ik dat de effecten vrij klein zijn.
Zie je dat als een gemeentelijke taak dan, Oscar?
Ik denk dat dat zeker een gemeentelijke taak is.
Dus zit je dan niet met het gevaar dat je nu gemeentegeld, waardoor onze 32.000 inwoners van onze gemeente binnengehaald worden, geld dan wegvloeit naar andere gemeentes? Is het dan niet gewoon slimmer om als gemeente te zeggen, als je nu investeert in een duurzaam project, dan betaal je minder energielasten, je krijgt een renteloze lening van de gemeente en je betaalt de komende jaren net geld terug, dan blijft het geld wel overal, want anders moeten sommige mensen krijgen heel veel en de anderen kunnen ervoor betalen. Dan weet ik zeker dat we straks met mevrouw Hofstra weer de discussie krijgen dat de OZB met 10% verhoogd moet worden.
Nou ja, goed, de details van dit soort regelingen, dat moeten we zeker natuurlijk nog uitwerken en bespreken. Ik denk dat dit goede suggesties zijn om inderdaad te zorgen dat de lokale kringloop van het geld gewaarborgd is.
Ja, voorzitter, ik wil alleen maar zeggen dat elke suggestie er één is. En ik wil het college aanbevelen, ik ben blij dat jullie goed nadenken. Maar doe geen overhaaste dingen. Want hoe de kredietcrisis, de economische crisis zich ontwikkelt, weten we nog geen van al op dit moment. En communiceer goed met de Raad. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
En nog een korte vraag. Met betrekking tot het verschuiven van het bedienen van de markt qua woningverdeling, hè, de groepen die bediend moeten worden. In de vorige discussie is vaak naar voren gekomen dat er met name in de wat de lagere inkomensgroepen wat minder gebouwd zou worden, met anders de rentabiliteit van projecten onder druk zou komen te staan. Hè. Die verhouding is vaak vastgelegd, dat zou je dat verschuiven naar een lagere klasse, dat het project niet meer rendabel zou zijn. Hoe pakt dat uit als je nu zou zeggen van we gaan meer starterswoningen bouwen, meer voor meer sociale woningbouw, noem maar op. Van, is dat nu in één keer allemaal anders geworden?
Ja, de markt is sowieso anders geworden. Dus dat moet je gaan analyseren om te kijken van hoe die veranderende markt nu van invloed is op ook het wegzetten van je woningbouwproductie en de verdeling daarvan. Ontegenzeggelijk heeft dat natuurlijk wel effect. Maar om even aan te geven van hoe de verhoudingen op dit moment zijn, dan is het duurdere marktsegment wat het nog redelijk tot goed doet en het goedkopere marktsegment. Nou, dat kan ook de oplossing zijn dan als zeg maar het middensegment het wat slechter doet, dat je die verdeling dan ook door gaat zetten, juist in deze gemeente. Omdat op het moment dat je voor starters gaat bouwen, even los van welke prijskaartje er dan aanhangt, maar een van de kenmerken is dat ook de kavel vaak kleiner is, omdat anders die grond inderdaad, gelet op de grondprijzen hier in Tinalo, niet te verdisconteren zijn. Op het moment dat je dus minder grond uitgeeft per kavel en je hebt wel een maximum aantal woningen gerealiseerd, ja, dan blijf je met grond zitten. Als je vervolgens duurdere markt ook kunt bedienen en je maakt wat grotere kavels, dan zou dat elkaar één op één kunnen opvangen. Het is wat ik nu ook uit de mouw schud en verzin, dat zal uitgezocht moeten worden, dat zal bekeken moeten worden, of dat mogelijkerwijs een oplossing zou kunnen betekenen voor het vraagstuk waar we nu voor staan.
Nou, dat hoef je niet uit de mouw te verzinnen, dat is zo helder als men kan, zolang je geen prijsdifferentiatie in de grondprijs hebt, gaat dit gewoon op. Als je kleinere kavels hebt, de vierkante meterprijs verandert niet, dan levert hetzelfde gemeente nog meer op. Hoeven ook niet te bezuinigen op leesjekosten, want van twee huizen kun je meer leesjekosten buren dan van één huis. Dus wat dat betreft zal het nog gunstig uitpakken ook nog. Dus het verhaal wat er altijd opgehangen wordt, dat een project alleen maar uit kan als je de hele dure kavels opzet, is onzin, zolang je vast blijft houden aan dat elke kavel, dus vierkante meterprijs, hetzelfde is. Dan maakt het helemaal niks uit of je nu een klein of een groot huis opzet. De vierkante meterprijs waar je voor beurt blijft hetzelfde. Het enige is je zo'n extra riolering aansluiting moeten maken. Nou, dat is een keer €240 per woning. Nou, daar gaat het niet om over.
Nou, leuke toevoeging, want het rijdt niet helemaal met de verhaal zoals ze ons altijd gepresenteerd zijn.
Nee, maar daar was ik het ook nooit mee eens.
Dank u dat dat nu naar voren komt, maar het gaat bijna richting een debat. Mag ik nog een klein vraagje stellen, Henk? Uit jouw verhaal kwam ook een beetje naar voren, omgeven van toch de wens om in ieder geval te blijven bouwen, omdat ons ook ergens als een soort molensteen op de nek hangt, die €500.000 per jaar. Heb ik dat goed geproefd?
Nee,
was
helemaal
niet. Oké, dank u.
Dat smaakt ook naar een antwoord. Nee, ik heb dat gezegd in antwoord op de vraag van heb je wel overwogen om met projecten te stoppen? Als je dat zou doen, dan is de consequentie dat die 500.000 per definitie onder druk komt te staan. Ik heb ook in mijn algemeen verhaal aangegeven dat de markt zoals die zich op dit moment ontwikkelt nog absoluut geen enkele noodzaak biedt om te stoppen met projecten. Sterker nog, in regiovisieverband is ook in zijn totaliteit gezegd van aantallen staan niet in discussie. Gelet op deze markt in deze regio is dat op dit moment niet aan de orde. Daar kan onderling wel verschil in zijn per deelgebied van de regio. Maar dat is wat dan ook juist in de komende maanden naast elkaar gelegd moet worden om te kijken van hoe zit de concurrentie tussen de verschillende woningbouwprojecten onderling. waar concurreren ze elkaar en moet je ze dan niet in bepaalde fases ook ten uitvoer brengen. En dan zou het kunnen zijn dat ook een van de projecten uit de gemeente Tinalo in de vertraging zou worden gezet. Niet afgeblazen, maar in de vertraging zou worden gezet. Nou, dat is een uitkomst die ik op dit moment niet kan voorzien, niet kan voorspellen. Dat is ook op een deskundige manier en in reëel overleg met die gemeenten dat in beeld krijgen en daar een overeenkomst over sluiten.
Nou, ik zit met twee dingetjes. Eén ding wat ik me toch wel behoorlijk ongerust maakt over het feit van hoe de markt in zijn totaliteit beweegt. En dan kijk ik ook al naar andere naar de sociale dienst. We zien dat veel mensen via uitzendbureaus dus uiteindelijk allemaal dus op straat komen staan. We zien ook op een gegeven moment dat er een heleboel werk ook verdwijnt. Op een gegeven moment, dat geeft ook werkloosheid. We zien daarna het kabinet die dan predikt van dat degenen die wat hoger hebben geleerd dus ook een mindere baan zullen moeten aanpakken. Ja, dus je kan niet meer zeggen van nou daar heb ik heb te veel geleerd dus die baan pak ik niet aan. Nee, dat wordt strakker verplicht gesteld omdat je die ook te pakken. Je krijgt concurrentieslag dus op de minder geschoolde banen. Dat betekent dus dat er veel meer mensen dus ook gebruik moeten maken met een lagere CEO bij de sociale dienst. Wat gaat ons, zijn wij daar als gemeente op berekend? Want ik weet niet hoe dat precies zou gaan lopen, maar het zou nog wel eens gigantisch kunnen zijn. En dan heb ik nog een kronkel, want ik zit allemaal met cijfers. Kijk, u geeft dan van even van dat het gaat zoals we nu hebben, dat was een beetje een doemscenario, van dat wij als gemeente straks via de uitkering zo'n 450.000 euro dus minder krijgen. Hè? Maar dat gaf u net aan. U gaf ook gelijk aan van nog een geluk bij een ongeluk, dat wij 350.000 structureel dus niet hebben weggezet. Dat betekent dus in mijn ogen dus dan, dat u dan met een gat zit van 130.000 als het gaat zoals wat u hebt aangegeven. Klopt dat?
Even bij dat laatste beginnen, los van dat bedrag niet helemaal kloppen, dat was 480.000 en 330.000. En het is niet een geluk bij een ongeluk. Het is bewust beleid geweest om op dat moment. Ook dat is toch even de omstandigheid van waar we nu over spreken. Dus daar hebben we in ieder geval een eerste buffer waar we een tegenslag in dat opzicht mee kunnen opvangen. Maar het betekent wel dat als het bewaarheid wordt, dat het 480 wordt. Nou, en we hebben maar 330 in die buffer, dat we voor die andere 150 nog een oplossing zullen moeten verzinnen. En dat is of het bijstellen van ons ambitieniveau, of lastenverzwaring en dus inkomstenverhoging. Of, en dat is ook nog een van de aspecten die ik ook genoemd heb, kijken van wat zijn de effecten zoals die nu op ons neerdalen, ook voor de salariskostenontwikkeling, daar kan een voordeel in zitten. Kunnen we zelf goedkoper inkopen? Kunnen we onze plannen ook goedkoper ten uitvoer brengen? Nou, dus dat zijn zoveel parameters dat ik niet zomaar 1, 2, 3 kan zeggen, dus zitten we met een gat van 150.000. Daar spelen nog te veel factoren in een rol waarvan wij zeggen, nou dat gaan we monitoren, dat gaan we bijhouden, daar houden we de vinger aan de pols. En daar zullen we in juni bij u ook op terugkomen. En zodra er ook maar berichten zijn vanuit de maatcirculaire, dan zullen we uw raad die ook direct toesturen.
Van wat de hogere overheid aan inkomsten dus niet binnenkrijgt. Hè? Dat je kan als er geen productie wordt gedraaid, dan zit je met omzetbelastingen en je kan dat hele ritje kan je gaan nemen. En uiteindelijk sluit dat op een gemeente van 32.000, 31.000 geloof ik, of 32.000, kwam daar neer op ongeveer 7,5 ton. En daar was ik van geschrokken, want als dat zo zou zijn, dan hebben we dus wel een groot probleem.
Ja, dan hebben we zeker een groot probleem. Maar dat is toch een oproep en dan kom ik ook even bij uw eerste vraag. Laten we niet in het doemscenario direct alleen maar achteraan hollen. Want een van de dingen die wethouder Assis net ook naar voren heeft gebracht is juist vanuit het UWV, vanuit de ISD, dat er op dit moment nog geen indicaties zijn dat het hier in één keer bij bosjes tegelijk binnenkomt wandelen van ik heb geen baan meer, ik wil een uitkering, ik wil omgeschoold worden. Dus die omstandigheid doet zich nog niet voor. Wij vanuit het college zullen er in ieder geval op toezien dat er ook regelmatig, juist gezien de huidige omstandigheden, dat overleg plaatsvindt, dat gemonitord wordt. En zodra er ook maar enig signaal is, dat we proberen om juist vanuit scenario's 2 tot 3 jaar, 5 tot 7 jaar, dan ook een passend antwoord klaar ligt. En die zullen we elke keer weer moeten spiegelen van hoe de markt zich ontwikkelt. En dan beoordelen of de maatregel die we in gedachten hebben ook het meest nauw aansluit bij de oplossing die we voor ogen hebben.
Dan heb ik alleen nog, maar dat ging net over de metaalpensioen, min 10%.
Ligt.
Nee, ligt. Die 10% die willen we wel aanvullen als je 40 uur in de week voert. Ik zou zeggen, dank voor uw inbreng. Wij komen daar zeker nog bij u nader op terug.